Dat gaat over die kwestie van dat licht, immers. Het hele verhaal blijkt uiteindelijk uit te komen op de beroemde axioma's die verband houden met gedragingen van het licht. We hebben dus vastgesteld dat blijkbaar, want het is een conclusie die wij trekken, dat blijkbaar het licht krom gaat. Het punt was dat in de astronomie wordt uitgegaan van de eigenschappen van het licht. Als axioma wordt gerekend dat het licht zich voortplant langs de rechterweg en wel met een eenparige snelheid. Wij zijn van een ander axioma uitgegaan vandaag, namelijk het axioma dat de Bijbel gelijk heeft. En dat is inderdaad een axioma, dat nemen we op voorhand aan. Wij geloven dat wat de Bijbel zegt. Met als gevolg dat wij conclusies kunnen trekken die verband houden met dat wat de wetenschap zomaar aanneemt. Namelijk conclusies in verband met het licht. We hebben moeten concluderen, simpelweg, dat als dat wereldbeeld wat de Bijbel ons schildert waar is, namelijk dat de aarde rond is, maar dan hol, en dat de hemelen zich bevinden dus in de aarde eigenlijk, zo moet je dat dan zeggen, dan kom je automatisch tot de conclusie dat het licht dus zich niet voortplant langs de rechterweg, maar bovendien ook niet met een eenparige snelheid. Dat is een volgende conclusie die je trekt. En als u zegt van hoe gaat het licht dan precies wel? Nou, precies kan ik dat niet zeggen. Ik heb geprobeerd een tekening te maken waarop de verschijnselen zo ongeveer, de eenvoudigste verschijnselen althans, zo ongeveer verklaard worden. En of die kromming nou wel juist is en hoe sterk die kromming is, daar heb ik helemaal geen verstand van. Maar ik heb de indruk dat dat ook niet eens te berekenen valt. Ik weet het niet zeker, maar het lijkt me dat het niet mogelijk is. Want die kromming zou waarschijnlijk wel te berekenen zijn als je exact wist hoe hoog de versnelling van het licht zou zijn. Dat wil zeggen hoeveel het steeds sneller ging. Eén van die twee dingen moet je weten. Of de versnelling van het licht, dan kun je namelijk de afstand tot een bepaalde hemellichaam bepalen. En daarna kun je dan ook bepalen hoe sterk die kromming is. En andersom is het zo, als je de kromming weet, dan kun je ook de versnelling bepalen. Dacht ik. Is niet helemaal zeker, lijkt me, maar dat zou misschien ook wel kunnen. Je komt dus geen stap daarin verder. En wat dat betreft staan we op hetzelfde niveau als de astronomie. Namelijk, dat zijn dingen die we niet kunnen nagaan, niet kunnen controleren. En we laten ze dus maar gewoon rusten. Het is nu een keer zo. We kunnen er niks van doen. Wat we wel concluderen is natuurlijk dat wij op een fenomenale wijze bedrogen worden. Wanneer wij de schepping bezien. En de schepping is in breedste vorm, dan moet dat wel zeggen het heelal. Wanneer we het heelal bekijken, dan moeten we tot de conclusie komen dat we voor de gek gehouden worden. Dat ons een beeld wordt voorgeschoteld wat niet klopt. En dan zeg ik nogmaals, dat beeld wat ons voorgeschoteld wordt, wat we zien, is inderdaad geen bolle aarde. Dat was in principe niet, dat zien we niet in eerste instantie in ieder geval. We zien een platte aarde, nou dat niet klopt, dat blijkt dan ook uit de verdere verschijnselen wel, dat is geen probleem. Maar het beeld van de bolle aarde, de aarde als bol, dat is het resultaat van wat wij zien. Dat is het resultaat van wat onze ogen waarnemen. En dan hebben we al onze andere zintuigen maar even buiten beschouwing gelaten. We gaan uit van de ogen. Dat is iets wat van de mens ook uiteraard in de Bijbel gesteld wordt, dat hij aanziet wat voor ogen is. Het gekke is dat je vaak ook zegt, ik moet het eerst zien. Mensen willen altijd eerst zien voordat ze geloven. Alsof ze geen andere zintuigen hebben. Ze willen altijd zien. Maar de Bijbel stelt dat als je volgt dat wat voor ogen is, dat als je vertrouwt op wat je ogen zien, dat je dan zonder meer verkeerd uitkomt. En dat je er beter aan doet wat meer aandacht te besteden aan wat je oren horen. Dan kun je zeggen, daar word je ook door bedrogen, dat kan zijn, maar dan haal ik weer aan wat ik vanmiddag al aangehaald heb. Dat de Bijbel zegt dat je moet, dat het geloof is uit het gehoor en het gehoor is uit het woord Gods, dat wat verkondigd wordt. Wij worden geacht dus af te gaan op dat wat wij horen, niet op dat wat wij zien. En daarom laten we al dat zien maar een beetje buiten beschouwing. Bovendien, wat word je er wijzer van? Daar kom je niet veel verder mee. Het gaat erom wat je hoort. Of anderszins dat wat je leest in je Bijbel, want dat is in feite ook een horen. Het horen is namelijk het in je opnemen van het woord. Dat wij dat doen via een gedrukt woord, nou ja, Maar het blijft, naar Bijbelse norm, blijft het horen. Het woord komt tot ons en het woord wordt alleen waargenomen door het gehoor. Wij worden dus wat wijs gemaakt doordat we aanzien wat voor ogen is. En dat we daardoor meteen een vingerwijzing krijgen naar wat de oorsprong nou eigenlijk is van dat vreemde verschijnsel. Dat lijkt me duidelijk. Want er is er maar één die waarvan gezegd wordt dat hij de vader der leugen is en de leugenaar van de beginnen. Dat wordt namelijk gezegd van Satan. Hij is degene die de mens bedriegt. Dat hoeft ons niet te verbazen. Hij is immers ook degene die zich van God afgekeerd heeft in eerste instantie. En hij is ook degene die in de praktijk de wereld bestuurt. Het dagelijks bestuur van de schepping, zal ik maar zeggen, ligt in handen van Satan. Hij is de God deze eeuwen, de overste van de macht der lucht. En ongetwijfeld is hij het die ons zo'n merkwaardig vreemd wereldbeeld tevoorschijn tovert. Dat hij de vader der leugen is, dat vinden we in Johannes 8. Ik zoek dat maar weer op, net zoals we dat de hele dag gedaan hebben. Johannes 8, vers 44. Er staat in vers 44, gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerten uw vaders doen. Die was een mensenmoorder van de beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven. Satan dus is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Helemaal geen waarheid, ook niet een beetje, helemaal niet. Geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar en de vader derzelfde. Namelijk de vader van de leugen. En daar is je een vijand van Christus, zoals blijkt uit het volgende vers. Want Christus is degene die de waarheid zegt. En sterker nog, Christus is degene die de waarheid is. En nou zijn we alweer een wat dieper met die materie bezig. Want ik zeg van Christus dat hij de waarheid is. Ik moet een stap verder gaan natuurlijk. Ik moet bij Johannes 1 blijven. Want niet alleen is Christus de waarheid, maar bovendien is hij het licht. Hij is het licht der wereld. Hij is het licht. Wij zien de zon en de sterren aan voor het licht van de wereld. Hè? En als toen de zon er nog niet was, vragen we ons af waar kwam dan het licht vandaan. En dat soort, meer van dat soort vragen. Nou, het licht is precies hetzelfde als het licht uit de nieuwe schepping. Het lam zelf zal haar kaars zijn. Christus is het licht en fungeert ook als zodanig. Dat de wereld hem niet waarneemt, heeft te maken dat het gaat over geestelijke dingen, waartoe onze ogen nou een keer niet geschikt zijn. Onze ogen nemen het niet waar, maar daarom is het wel zo. Daarbij is het misschien verstandig om op te merken dat, wat is eigenlijk licht? En wanneer noemen wij iets licht? In natuurkundige zin spreken we dan over een straling van een bepaalde golflengte, namelijk van een golflengte die onze ogen kunnen waarnemen, dan noemen wij het prompt licht. Zodra onze ogen het kunnen waarnemen, dan heet het bij ons licht. Terwijl er geen fundamenteel verschil is tussen bijvoorbeeld lichtstraling en radiostraling en noem maar op. Alleen radiostraling kunnen wij niet waarnemen met de ogen, licht wel. En dat heeft te maken met frequentieverschil. Met trillingsgetal, zal ik maar zeggen. Hè? Dat wil zeggen, licht als zodanig is niet een goede definitie van die straling. Dat woord is een heel subjectief woord, want wij duiden met licht aan datgene wat onze ogen kunnen zien. Dat is een norm die binnen onszelf gelegen is, hè? Wij stellen dan onszelf als norm. Onze ogen kunnen het zien, dus is het licht. Onze ogen kunnen het niet zien, dus is het geen licht en noemen wij het duisternis. Dat is een norm die wij stellen, maar de Bijbel kent uiteraard een andere norm, namelijk de norm van God zelf. God stelt zijn norm en God geeft ook een definitie van wat licht is. En dat is een veel simpeler definitie dan die de mens geeft. God geeft één definitie in Efeze 4 of zo, geloof ik, hè. Juist. Al Efeze 5 is dat. Efeze 5 vers 13. Daar staat de definitie van licht. Vers 13 eindigt namelijk met... Want al wat openbaar maakt is licht. Niet dat wat de ogen waarnemen. Niet onze zintuigen staan als norm. God stelt de norm. Al wat openbaar maakt is licht. Al wat ontsluiert dus. Hè? Al wat bekend maakt, dat is licht. Daarom is God licht, primair. Hij is degene die openbaar maakt. In de eerste plaats zichzelf natuurlijk, maar daarna nog een heleboel dingen. En verder kun je natuurlijk ook zeggen dat Christus licht is, want ook hij is degene die gekomen is om openbaar te maken. Vandaar dat van hem ook gezegd wordt dat hij de waarheid is. Het hangt natuurlijk nauw samen, licht en waarheid. Christus is licht, Christus is waarheid. En in feite is dat natuurlijk identiek. Het licht maakt openbaar en daardoor verschijnt ook inderdaad de waarheid. Licht en waarheid gaan dus altijd samen. Dat is de Bijbelse definitie en het is dus een veel hogere norm die hier gesteld wordt. En het brengt ons in feite op het terrein van, laat ik maar zeggen, de geest. De geestelijke dingen. Dingen waarvoor onze ogen gesloten zijn. En dan komen we terecht bij een andere Bijbelse terminologie. Namelijk, de Bijbel gaat er blijkbaar van uit dat de ogen van de mens gebrekkig zijn. Die missen iets. En dan zeg ik het heel voorzichtig, want wat er soms gezegd wordt is dat ze potdicht zitten. Onze ogen. Hoewel wij zien. Zien die niet zien. Hè? Dat wordt van Israël gezegd. Maar dat geldt overdrachtelijk voor ieder mens in feite. Hij kijkt wel, maar hij ziet niet. En zodra iemand wel ziet, wordt hij ook een ziener genoemd. Is hij geen kijker meer, maar een ziener. Hè? Dan ziet hij ineens wat. Dan wordt hij een profeet. Dan ziet hij andere dingen. Wanneer God namelijk de mensen ogen opent, dan ziet de mens ineens andere dingen. De ogen worden geopend en hij ziet andere dingen. Hij ziet niet dingen die er niet zijn, hij ziet dingen die er wel zijn, maar die hij voorheen niet zag. Want als God de mensen ogen kan openen, impliceert dat gewoon dat die ogen dus dicht zaten. En dat de normale situatie van het menselijk oog is dat hij dicht zit. Hij ziet zeer gebrekkig. En dat wat hij moet zien, ziet hij in feite niet. Want wat moet hij zien? God in de hemel. Boven zich. Je ziet hem niet. Er is wat met die ogen mis. De hele boel is ermee mis trouwens. En hoe zal ik het zeggen? Wanneer God de mensen de ogen opent, ziet hij andere dingen. Ziet hij dingen die er inderdaad zijn, die behoren tot onze realiteit. Maar het zijn tevens dingen die wij niet waar kunnen nemen. Wanneer God iemand zijn ogen opent, de profeet of die van de koning, dat weet ik niet zo precies meer, ergens in het Oude Testament, dan wordt er eens gezien dat er allemaal legers rondom de stad zijn. Hè? Ja. Er worden ineens legers gezien, om de stad. Zij die met ons zijn, die zijn meer dan zij die tegen ons zijn. En er blijkt ineens veel een sterker leger te zijn, aan de kant van God. Zo'n leger kennen wij ook. Wij weten dat het er is. Niet omdat we met de ogen zien, maar omdat we met de oren horen, zal ik maar zeggen. Omdat we in het woord van God geloven namelijk. Daarom geloven wij in dingen die de wereld niet gelooft. Of hooguit vermoedt, maar in de regel gewoon niet geloven wil. Dat is dan nog weer anders, hè? Wij geloven de dingen wel omdat het gehoor ons dat zegt. Het woord zegt ons. En of we dan zien of niet zien, dat maakt ons allemaal niet uit. Merkwaardig is dat Israël en de gemeente tegenover elkaar geplaatst worden. Soms in één zin. En van Israël wordt gezegd dat ze zienden niet zien. En dat ze dus verblind zijn geworden. Hè? En bovendien, horende horen ze ook niet. Het gaat nog een fase verder. Maar in de vergelijking tussen Israël en de gemeente wordt dan gezegd: zalig zijn zij die niet zien en nochtans geloven. En dat is dan net het hele punt. Het principe van de gemeente is dat wij niet zien, zoals Israël zou zien, hè, dat wij niet zien, maar nochtans desondanks geloven. Dat we alleen afgaan op het woord wat ons gepredikt is. Door de Bijbel of door een evangelist, dat maakt me allemaal niet uit, hè. Wij geloven wat we horen. Wij geloven niet in wat we zien. Dat is het wezen van de gemeente. We gaan op andere zintuigen af. En daarom moet het voor ons heel eenvoudig zijn om te horen dat we niet af moeten gaan op datgene wat voor ogen is, op datgene wat wij zien. En er wordt trouwens gezegd, ik meen in 1 Korinthe 13, dat wij zien door een spiegel, hè? In een duistere reden. Wij snappen het allemaal niet. Als we zien, dan kijken we door een spiegel. Dat wil dus in principe zeggen dat we bedrogen worden. Dat staat er dan toch, hè? Dat is geloof ik 1 Korinthe 13, hè? Dat staat wel in een wat ander verband, dat weet ik ook wel. Maar het gaat wel degelijk over het zien. Ja. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. Het is allemaal niet helemaal te volgen. Door een spiegel zien we in een duistere reden. Nou weet ik wel dat het hier over wat anders gaat. Maar in het beeld wat ik u er straks getekend heb van het heelal heb je precies hetzelfde. Je kijkt wel, maar je kijkt langs de dingen heen. Vanuit het heelal naar de aarde zal ik maar zeggen. Maar je kijkt er langs heen. Je kijkt naar het duister. Wat je ziet om je heen is duisternis. Het is geen duisternis, maar het is wat je ziet. Meer zie je niet. Er zijn een heleboel andere dingen die we niet zien. Het merkwaardige is, daar moet ik nou ineens in dit verband aan denken, dat wanneer ik nog even die, dat teken ik de A wegen, hè. En dan moet je even een stap terug, dat doen we net of dit een bol is, hè. Naar het oude bekende beeld. Dan leren wij, heel netjes altijd, dat de aarde een soort magneet is, hè. Dat de aarde dus ook een magnetisch veld heeft. Dat leren wij, hè. Dus de aarde is een magneet, daar is wel een beetje erg klootachtig uitgevallen, hè? In plaats van een kringachtig. Maar wanneer ik nou hier de Noordpool even neem en hier de Zuidpool, dan krijgen we een magnetisch veld rond de aarde, waarbij dat veld ongeveer zo loopt. De krachtlijnen daaromheen lopen ongeveer zo, hè? En de andere kant op ook. Dan krijgen we een heel vreemd verschijnsel. Iets als dit. Zo lopen dan ongeveer die krachtlijnen. En wanneer we dit toepassen op een magneet, dan weten we heel goed waarschijnlijk dat als we hier een ijzerdeeltje houden, hè, bij een magneet die er zo uitziet, dan gaat dit ijzerdeeltje naar de magneet toe, maar niet langs de kortste weg, hoewel hij toch door die magneet wordt aangetrokken, maar langs de weg van de krachtlijnen. Hij volgt namelijk het magnetisch veld. De kortste weg, de natuurlijke weg voor zo'n ijzerdeeltje in zo'n magnetisch veld is die waarvan wij zeggen dat is een omweg. Het is een langere afstand als we hem gaan meten. Maar zo'n deeltje richt zich echt, valt naar zo'n magneet toe via die omweg. Via de krachtlijnen. Nou, het eigenaardige is, wanneer we nou dit weer even zien als de aarde en nou keren we het hele verhaal binnenste buiten, waar blijven dan de krachtlijnen? En hoe teken ik nou die magnetische krachtlijnen erin? Nou, geef maar een liniaal. Zal ik ze er mooi recht in tekenen, want ze zitten er mooi recht in dan. Gewoon zo. Recht. En daar hebben we nou iets merkwaardigs aan de hand natuurlijk, hè. Dat wanneer wij zeggen, van de Bijbel uit gaan we zeggen, die aarde zit helemaal andersom, die zit precies binnenste buiten. Dan maken we dus in de tekening daarvan, maken we het licht krom. De wetenschap gaat ervan uit dat het recht is, maar wij maken het dan gewoon krom, omdat we van een ander axioma uitgaan. Maar de consequentie is wel dat wat de wetenschap krom noemt, noemen wij vervolgens recht. De krachtlijnen namelijk. Dat is heel eigenaardig. En het is inderdaad heel eigenaardig, want stel u nou eens voor dat u ogen had die zo'n magnetisch veld konden zien. Niet konden aantonen, maar gewoon konden zien. Je keek via die magnetische lijnen. Je ogen waren gevoelig voor magnetisme. En waarom ook niet? Hè? Waarom zou dat nou weer niet kunnen? Stel nou, je ogen waren gevoelig voor magnetisme. En je stond hier op die bolle aarde even, hè? En je keek die kant op. Wat zag je dan? Je keek hier naar beneden. En tot welke conclusie zou je dan moeten komen? Kijk hoe wakker u nog bent. Als je nou hier op die bolle aarde staat en je kijkt die kant op en je ziet dan dat. Tot welke conclusie moet je dan komen? De consequenties gaan erg ver, hoor. Want waar je ook heen kijkt namelijk, je kijkt altijd weer ergens op de aarde. Tot welke conclusie kom je dan? Gewoon op grond van die magnetische ogen? Heel eenvoudig, de aarde is hol. En we zitten er binnenin. Zo eenvoudig is dat. Waar je namelijk ook heen kijkt. Recht. Je ziet de aarde. Ergens boven je, overal zie je. Hè? Vooropgesteld dat je over zo'n afstand zou kunnen kijken. Hoor. Want dat is nog maar de vraag natuurlijk. Hè? Of je ogen gevoelig genoeg zouden zijn. Maar dat is een ander principe. Maar ervan uitgaande dat ze die gevoeligheid zouden hebben, dan zou je overal inderdaad kijken naar een ander punt op de aarde. Dat wil zeggen, je zou op grond van die magnetische ogen tot de conclusie moeten komen. Daar is hol en we zitten er binnenin. We lopen aan de binnenkant van de schil. Zo zit het ongeveer. Waarmee ik maar zeggen wil, dat wanneer we magnetische ogen zouden hebben, dan zouden we ook recht in de hemel kunnen kijken naar de troon van God. He? En misschien geldt het niet voor magnetisme, maar dan nemen we een andere frequentie aan. Wat kan mij dat nou precies schelen? He? Dat maakt niet uit. Wij kijken nu met licht. Dat licht gaat komen. Hadden we maar wat anders wat wel recht in, dan keken we er zo in. Maar gaan we even uit van dit principe van het magnetisme. Je kijkt er dwars doorheen. En nou is het eigenaardige dat zodra wij beginnen te spreken over buitenzintuigelijke waarneming, waarneming die losstaat van onze normale 6 of 7 zintuigen, hoeveel hebben we er? 5, hè? Zegt men. Maar zodra we daar buiten gaan, spreken we van buitenzintuigelijke waarneming. ESP heet dat, geloof ik, hè? In het Engels. Wat het betekent, weet ik niet meer, hè? Buitenzintuigelijke waarneming. Dan komt al heel gauw het woord magnetisme om de hoek zetten. Dan krijgen we zomaar te maken met iets waarvan men niet weet wat het is, maar men noemt het magnetisme. Waar het vandaan komt, waar het woord vandaan komt, weet ik ook niet, hoor. Maar het wekt dus de indruk dat zij die wat meer zien dan wij met onze ogen, hè, zij die voor mij wat helderziend zijn of iets dergelijks, dat die gebruik maken van iets wat zij in ieder geval magnetisme noemen. En hoe je het noemt maakt me niet uit, maar het woord komt om de hoek zetten. Wij kennen magnetisme in de natuurkunde alleen als iets wat te maken heeft met positieve en negatieve deeltjes en aantrekkingskracht en afstotingskracht en in verband met ijzer enzovoorts. Hè? Maar bovendien komt het woord voor in verband met het paranormale. Dat wat zich onttrekt aan onze normaal ontwikkelde zintuigen, dat wat daar buiten zit. Nou, als je dat nou in verband brengt met de situatie van Stefanus, zal ik maar zeggen, wiens ogen werden geopend. En wat zag hij?
Staande.
Ja, nou staat er wel niet dat hij magnetische ogen kreeg of zo. Dat zeg ik ook niet. Zover wil ik niet gaan. Ik hoef die dingen helemaal niet te verklaren. Daar ben ik helemaal niet voor gehuurd trouwens ook, lijkt me. Maar zijn ogen werden geopend en wat zag hij? Hij zag Christus inderdaad ter rechterhand Gods, midden in de hemel. Of midden in de aarde, maakt me niet uit. Hè. Dat hebben we inmiddels geleerd, hè, want dat is allemaal hetzelfde. Hij zag rechtstreeks in de hemel. En het enige wat mij daarbij verbaasd heeft, is dat hij over zo'n afstand kon kijken en nog duidelijk kon waarnemen. Want het is toch nog een aanzienlijke afstand. Maar verder is dat vanzelfsprekend. Als je zien kunt, dan zie je in de hemel. Het komt natuurlijk nog wel eens meer voor. Wat in de hemel gekeken wordt. Hè? En dan wordt het magnetisme bij aangehaald. Nou, het zou best kunnen dat het daarmee verband houdt. Dat weet ik niet zo precies, maar het zou heel goed kunnen. Onze vloek is, onze doem is, en daar komt het in feite op neer, Dat wij zien via het licht. En dat duidelijk is dat dat licht niet de rechte weg aflegt, waardoor wij de dingen altijd op een andere plaats zien dan ze in werkelijkheid zijn. Of anders gezegd, wij zien de dingen allemaal in een andere positie. En in een andere relatie tot elkaar. En dat bedoel ik natuurlijk zuiver natuurkundig. Maar wel degelijk ook, laten we zeggen, filosofisch. Wij kunnen de dingen niet helemaal meer thuis brengen allemaal. Het is allemaal zo verward. Het is allemaal in werkelijkheid ook inderdaad binnenste buiten gekeerd. Ons wereldbeeld kent als gevolg daarvan ook geen plaats meer voor God. We hebben wel een plaats voor de mens, al is het geen grote. Maar we hebben in ieder geval geen plaats meer voor God. Waardoor? Alleen omdat het licht erom gaat. Of Vanwege het feit dat onze ogen gesloten zijn, want zo kun je het ook zeggen natuurlijk. Hadden we maar andere ogen. Zagen we maar anders, hè? Konden we maar zien.
Is dat ook de verklaring van die tekst die eigenlijk genoeg onderstond in deze 4 of 5 was? Er staat van, hier is voor alle dingen van het licht bestraft zijn door het openbaar, want al het openbaar maakt het licht.
Ja.
Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal op u lichten.
Ja. Hij geeft het licht en er wordt nog wat anders bij genoemd. Het woord slaap wordt erbij genoemd, hè? En eigenlijk de dood. Al wordt er slaap genoemd, maar eigenlijk de dood. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Dat wil zeggen dat als gevolg van het hele verhaal ook onze contacten met de hemel verbroken zijn. Dat er scheiding is, dus dood. We hebben geen toegang tot de hemel. We kijken naar de hemel, we zien er niks. Hoofdzakelijk een zwart gat. Schijnt weer wat anders te zijn dan een zwart gat tegenwoordig, hè. Maar hoofdzakelijk een zwarte ruimte. We zien niks. Maar je moet ontwaken, opstaan uit de dood en Christus zal over ons lichten. Maar dat is een licht wat wij inderdaad niet met de ogen waarnemen. Dat is een licht wat wel in de zin van dat het openbaar maakt. Maar daarom is het niet licht in onze natuurkundige zin. Maar daarom is het woord. Want dat maakt ook openbaar uiteraard. En het woord is een licht. Dat weten we heel goed. Uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad, hè. Gods woord is licht en bovendien het woord van God is het licht. In het begin was het woord. En het woord was het leven. Maar het leven was het licht en het licht was het leven der mensen of andersom. Hè? Maakt allemaal niet uit. Hè? Woord, licht, leven, het is allemaal hetzelfde. Het is allemaal een type van Christus. Hij is degene die over ons ligt en wij moeten dus op hem zien. En als ik dat zo zeg, dan weten we allemaal wel dat we dat niet doen met deze stoffelijke ogen. Maar dat we doen met geestesogen. Wat het dan ook is. Hè? Ja, het gewone licht is daarom niet toegankelijk. Wij kunnen niet God een beetje bijschijnen. Van God staat inderdaad dat hij woont in een ontoegankelijk licht. Daarom heb ik wel eens de indruk dat het wat wij kennen als het natuurlijke licht inderdaad in het centrum van het heelal zo ver in snelheid heeft afgenomen dat het gewoon stilstaat en dat het niet meer werkt. Dan is het er niet meer namelijk, als het stilstaat. Dan houdt het op. Daar komt het niet. Maar goed, het is een heel ingewikkeld verhaal. Er zitten natuurlijk nog wel een paar ingewikkelde kanten aan. Maar die zitten er ook aan het andere wereldbeeld, hè? Aan het erkende wereldbeeld. Waar het om gaat is dat wij bedrogen worden door dat licht en dat is in feite zo, daar kunnen we twee redenen voor opgeven. De ene is dat het licht krom gaat, namelijk vanwege het feit dat het licht in de macht ligt van Satan, dat wil zeggen het natuurkundige licht. En aan de andere kant kunnen we zeggen, het ligt bij de ellende ligt bij ons. Wij kunnen namelijk alleen maar waarnemen via dat licht en niet op een andere wijze. De enige andere wijze die wij hebben is het gehoor. Nou ja, de mens die doet dat helemaal niet, hè. Die hoort niks meer. Doof. Horende horen en geenszins verstaan. Ik zoek even naar Johannes 1, vers 4, 1 tot en met 4 eigenlijk, wat ik net uit mijn hoofd citeerde. Nogal verwarrend. Er staat, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Een woord wordt gehoord, hè. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde, namelijk in het woord, was het leven en het leven was het licht der mensen. Dan blijkt licht toch voor te komen uit gehoor hier. Eerst wordt genoemd licht, dan leven. Nee, eerst wordt woord genoemd, dan leven. Het woord is het leven, hè. En dan van het leven dat het licht is en het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het zelf niet begrepen. Dat wil zeggen dat in dit schema, wat ons hier getekend wordt, het woord belangrijker is dan het licht. En dat dus ook het gehoor belangrijker is dan het gezicht. Oren zijn belangrijker dan de ogen. Dat is in feite dan ook wat er staat. In die volgen eerst woord, dan leven en dan licht. En vandaar dat wij af moeten gaan op wat wij gehoord hebben. Namelijk het woord. Wat ik in dit verband ook nog even aan wil halen, wat ik dus straks niet gedaan heb, dat is Jesaja 40. Jesaja 40, vers 4. En ik weet heel goed dat dit vers niet spreekt over licht, maar in het algemeen, in verband met het veranderen van de oude schepping naar een nieuwe, in verband met het verschijnen van de nieuwe schepping dus. En daarom ben ik zo vrij het eveneens van toepassing te brengen op het licht. En afgezien van het alles vind ik het toch wel merkwaardig dat het hier zo gezegd wordt, zonder dat bepaald wordt wat er nou eigenlijk dan krom is. Want als we blijven bij het beeld wat ons geschilderd wordt, namelijk die heuvelen en die bergen en die vallei enzovoorts, dan vraag ik me af, wat is er nou eigenlijk krom dan in dat verhaal, in die geschiedenis? Weet ik niet. Ik heb geen idee. Maar in ieder geval staat er dus als algemeen principe dat wat krom is, dat wordt rechtgemaakt. Dat wat van de rechte weg is afgebogen, zal ik maar zeggen, zal weer teruggebracht worden naar de rechte weg. En vat het dan anders maar in filosofische zin op, zal ik maar zeggen. Maar waarom zou het dan ook niet in natuurkundige zin opgaan, dat ook inderdaad het licht weer langs de rechte weg zich zal voortplanten. Want dat toch eigenlijk de bedoeling is, dat lijkt me wel een duidelijke zaak. Lijkt me toch wel de bedoeling te zijn dat wij zien zoals het is, dat we de werkelijkheid zien. Wat krom is, zal recht gemaakt worden. En in die zin laat ook de prediker zich uit. Dat is een paar bladzijden terug dus. Prediker 7. Prediker 7, vers 13. Daar gaat het over wijsheid en wetenschap en over de zon. Dus wel degelijk over de schepping als zodanig. Ik begin maar vanaf, ik neem maar vers 11. De wijsheid is goed met een erfdeel. En degenen die de zon aanschouwen, hebben voordeel. Want de wijsheid is tot een schaduw, het geld is tot een schaduw, maar de uitnemendheid der wetenschap is dat de wijsheid haar bezitters het leven geeft. Aanmerkt het werk Gods, want wie kan recht maken dat hij krom gemaakt heeft? En andersom. Wie kan recht maken wat hij krom gemaakt heeft? Het een en ander heeft dus in ieder geval te maken met dat de dingen krom zijn. En krom is nooit positief, hè? Krom is altijd een krom en verdraaid geslacht is niet best. Nee, krom en verdraaid, dat is niet best. Maar zo is het wel met licht gesteld.
Maar de heer kan met een krom geslacht worden.
Jawel, een hockeyer ook, hè? Dat weet je ook. Ja, maar het is inderdaad zo, dat doet hij ook nadrukkelijk, want wij zitten dan op een gevallen wereld, en ik heb al gezegd, deze wereld was een gevallen wereld voordat wij er ooit op terecht kwamen, maar de bedoeling is wel degelijk dat die rechte slag ooit geslagen wordt, hè? Dat is hier in wezen druk mee bezig, als ik al niet zou zeggen van dat het al gedaan is, hè? En zo is het maar net, want er komt wel wat goeds uit voort, en alles wat in deze wereld krom is, zal in ieder geval dan recht zijn. En of je dan nou overdrachtelijk of letterlijk opvat, dat maakt me helemaal niks uit. Ik geloof beide uiteraard. Maar goed, nogmaals, deze twee versen die ik nu even citeer, die spreken niet uitdrukkelijk over licht, maar ik vat het er wel onder. Wanneer we spreken over licht, dan moeten we nog even bij de ogen blijven. Ik zit nu vlakbij Spreuken, hè? Dan moest ik nog even een tekst hebben citeren. Spreuken 27, vers 20. Daar stond nog iets over wat de ogen doen. Niet veel goeds, namelijk. Spreuken 27, vers 20. Daar staat een hele sterke uitspraak. De hel en het verderf worden niet verzadigd. Alzo worden de ogen des mensen niet verzadigd. Hij komt er nooit uit en het is nooit genoeg. En hij zal altijd rond blijven kijken, want hij heeft nog niet genoeg gezien. Hij weet nog steeds het antwoord niet op zijn vragen. Maar het komt ook omdat hij zijn ogen gebruikt en moet zijn oren gebruiken. Zo zit het. De ogen des mensen worden niet verzadigd. De hel en het verderf worden ook niet verzadigd. En ze vreten maar op, zal ik maar zeggen. Ze nemen maar tot zich en de vragen blijven, want het beantwoordt niets. Je wordt er namelijk helemaal geen cent wijzer van. Maar ik wilde eigenlijk nog even toe naar Jesaja 14. En daar gaat het niet over het... Ja, ook terzijde over het licht. Het gaat eigenlijk over Satan daar, hè. Jesaja 14... En daar staat in mijn vertaling in vers 12. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads. Hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij die de heidenen krenktet, en zeidet in uw hart, ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen, en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal ter allerhoogste gelijk worden. Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden aan de zijden van de kuil. Wat hier in ieder geval duidelijk is, is dat het gaat over Satan. Hij is degene die zijn troon wilde stellen boven de sterren Gods. Zijn troon eigenlijk in de plaats van God. Daar komt het op neer. Dat is een profetie, al staat het dan in de verleden tijd, maar dat is wel meer met profetie in het geval. Er staat, hoe zijt gij uit de hemel gevallen? Dat wil niet zeggen dat hij al uit de hemel gevallen is, maar dat betekent dat hij gegarandeerd ooit uit de hemel gestoten zal worden. En het is nog toekomst, dat weten we ook heel goed uit Openbaringen 12. Dat gebeurt namelijk ter gelegenheid van onze opname naar de hemel namelijk. Dan wordt Satan en zijn engelen uit de hemel geworpen. Het is dus toekomst. Maar waar het mij nou even om gaat, is om die uitdrukking morgenster. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster? Hier wordt het wezen van Satan ons geschilderd. Namelijk dat hij gepoogd heeft om zijn troon te stellen boven die van God. Hij heeft zich verheven boven God. Met als gevolg dat hij zal vernederd worden. Maar dat is dan nog steeds toekomst. Maar dan raken we het wezen van de Satan. De kern der dingen, hè. En in verband daarmee wordt hij genoemd, o morgenster. Had er gewoon kunnen staan, o Satan, of weet ik veel, o overdekkende Gerub, had er ook nog kunnen staan, hè. Om Ezechiël 28 dan te citeren, dat maakt me allemaal niet uit. Maar in dit geval wordt hij genoemd de morgenster. En dat is natuurlijk wel aardig, maar in het Hebreeuws staat er geen morgenster. Ik denk dat het zal wel Latijn zijn. In het Latijn staat er Lucifer. O Lucifer. Wij kennen allemaal de naam Lucifer, dacht ik wel, als een aanduiding van Satan. Nou, dat is alleen, enkel en uitsluitend, ontleend aan dit vers. Dat is in dit vers. Lucifer. En Lucifer betekent letterlijk licht dragen. Hij die het licht draagt. Dus wanneer over het wezen van Satan gesproken wordt, over wie hij werkelijk is, dan wordt hij ineens genoemd bij de naam lichtdrager. In verband met zijn strijd tegen God wordt hij genoemd de lichtdrager. En in verband met zijn nedergeworpen worden, maar dat is ook zijn strijd tegen God uiteraard, wordt hij genoemd de lichtdrager. Want het meest essentiële aan Satan is feitelijk dus dat hij de lichtdrager is. En hij heeft er druk mee, hoor. Je zal al die lichtstralen toch krom moeten buigen, niet? Ja. Maar we moeten zonder meer tot de conclusie komen dat Satan verantwoordelijk is voor de weg die het licht bewandelt. Satan is de lichtdrager. Niet alleen, dat wil niet zeggen dat hij de lichtbronnen draagt. Dat staat er ook niet. Hij is de drager van het licht als zodanig. Nadat het is voortgebracht. En hij doet het, hij buigt het af. Hij buigt het in een andere richting. En dan zegt hij, ja, maar daar hoef ik toch niet het fysieke licht, het licht van de zon en zo onder te verstaan. Nee, dat hoeft ook niet. Maar waarom maken we die splitsing ineens tussen fysiek licht en geestelijk licht en zo? Waar halen we dat nou weer vandaan? Al wat openbaar maakt is licht. Of dat uit de hemel komt of uit de zaklantaarn, dat blijft mij lodewijk ijzer hoor. Dat is precies hetzelfde. Het is licht. Het maakt openbaar. Hier wordt gesproken over licht. Lichtdrager, dat wil zeggen, het heeft te maken met alle licht. Het heeft dus natuurlijk in de eerste plaats, en dat is voor ons het belangrijkste, te maken met geestelijk licht. Dat wil zeggen, de woorden van God worden verdraaid. Dat is ook het eerste wat hij doet op de bladzijde van onze Bijbel, zal ik maar zeggen. Zo treedt hij het eerst op. In de gedaante van de slang, de listige, slimmer dan alle dieren des velds staat. Die was niet de eerste, de beste. Over de dekkende Gerub enzovoort, die Satan, hij was niet de eerste, de beste. Maar wat hij de eerste, de beste deed, was wel degelijk het verdraaien van de woorden Gods. Is het ook dat God gezegd heeft, hè? Hij begint met te verdraaien. Het is wat hij doet. Het afbuigen namelijk van het licht is dat. Dat is afbuigen van licht. En dat hij dat doet met geestelijk licht. Nou ja, dat weten we wel. De leugenaar van de beginnen, et cetera, et cetera. En bijna geen valse leer die niet van Satan afkomstig is, uiteraard. Maar we moeten die lijn verder doortrekken. En vaststellen dat hij dan ook verantwoordelijk is voor het afbuigen van het natuurlijke licht. Van het fysieke licht. Het licht van de zon, van de sterren. Lijkt me heel duidelijk. Alleen, dus één ding. Hij wordt genoemd, wanneer het over zijn wezen gaat, de lichtdrager. De monogenster, maar in ieder geval. Hij is de lichtdrager. Maar het wordt gezegd bovendien heel direct in verband met het feit dat hij uit een hemel zal worden nedergeworpen. Toch? Dat staat hier. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, O morgenster, o Lucifer, o lichtdrager. Wel, dat gaat ooit een keer gebeuren. En we weten ook wel wanneer. Hè? In de toekomst. In ieder geval bij de aanvang van de zevende week. Wordt hij zelf op aarde geworpen. De Satan. Toch? Dat gebeurt toch? Maar verder vinden we in dat verband ook nog iets daarover vermeld in Openbaring. Openbaring 6. Dat hebben we vandaag al gelezen. Maar dan ga ik er nou maar weer een keer naartoe. Openbaring 6. Daar staat het inderdaad in één adem, in vers 13. En de sterren des hemels vielen op de aarde. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o blinkende morgenster? De sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij van een grote wind geschud wordt. En nou is het gek, de sterren van de hemel vallen op de aarde, wat gebeurt er nog meer? Vers 14, de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. Heb je dat? De hemel is weggeweken. Weg, dat is achteruit, weg, hè? En toch staat er als een boek wat toegerold wordt. Toe is naar elkaar toe, weg is naar buiten, of niet? Dat is toch een beetje tegenstrijdig, hè? Een beetje vreemde uitdrukking, maar die klopt precies, hoor. De hemel is weggeweken, de hemel is achteruit geweken, als een boek dat toegerold wordt, met als consequentie dat alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de tweede consequentie volgt in de volgende verse, namelijk de koningen der aarde en de grote en de rijken en de oversten over duizenden en de machtigen en alle dienstknechten en alle vrije verborgen zichzelf in de spelonken in de steenrotsen der bergen en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons. Ook eigenaardig, sinds wanneer zijn de bergen boven hen? Hè? Moeten ze toch eerst boven hen zijn, anders kunnen ze niet op hen vallen, nou? Maar ze zeggen het toch. Valt op ons en verberg ons van het aangezicht desgenen die op de troon zitten van de toorn des lams. En dan stel ik weer even de vraag, hoe weten ze dat nou? Dat hij op de troon zit. Nou, het hele beeld wat ons hier geschilderd wordt, is toch wel een fijn duidelijk. Ik moet elke keer opnieuw dat rondje tekenen, maar ik leer het nooit, jongen. Ik moet nog eens een bord hebben waar het ding van tevoren opgetekend is, hè? Die paar concentrische cirkels, die kan ik zo vaak gebruiken. Wanneer wij, even kijken hoor, Wanneer we uitgaan van dat rechte licht, nog maar even weer als eerder paar was terug, we gaan even uit van het rechte licht, dan kwamen wij tot de ontdekking dat die aarde immers bol was. Dat hebben we leuk geleerd allemaal. We hebben gezegd, het licht gaat niet recht, het gaat in werkelijkheid krom, maar we doen net alsof het recht is en daarom lijkt die aarde zo mooi bol. Maar wat gebeurt er nou als de sterren van de hemel vallen en als ook de lichtdrager op aarde geworpen wordt en in feite dus ook niet langer de lichtdrager is? Wat gebeurt er dan? Dan gaat die rechte lichtstraal hier, ik laat hier even een rechte lichtstraal gaan, hè. Dan wordt die rechte lichtstraal vervolgens krom. Dat moet ik misschien nog krommer tekenen, maar goed. En hoe ziet de aarde er dan ineens uit? Zoiets, hè? Hol. Dan krijg je die holte te zien. Zodra dat licht recht gaat, zien wij ineens wel degelijk hoe het er allemaal bij staat. En dan zien wij wel degelijk dat we leven in feite in een holle aarde. En het tekentje stil, kom maar weer. En wat staat er dan? De hemel wordt weg, is weggeweken als een boek wat toegerold wordt. Wel, waar blijft die hemel eigenlijk? Die grote hemel rondom ons. Die gaat als het ware achteruit. Die verdwijnt helemaal. Een heel eind weg, hè. Die wordt klein. En het gaat allemaal naar elkaar toe. En die hemel zien we dan alleen nog maar zo klein. Nou, laten we zeggen, die langer dan nog maar een beetje groot houden. Maar daar zien we dan die hemel nog. En wij dachten dat het een oneindige ruimte was. En dat blijkt nog maar 1 kilometer of 2000 in doorsnee te zijn. En dan 1 kilometer of 1000 van ons af. Nou, ongeveer dan, hè. Er lijkt niet zo gek veel van over. Hè? Ja, zoiets. Nou ja, daar hebben we het dan zo. Maar dat wijkt allemaal weg. Maar het gevolg is niet alleen dat de hemel wegwijkt. Die sterren, en we zien al die sterren in elkaar klappen. Bovendien van de sterren staan trouwens dat ze hier helemaal verdwijnen en dat ze op de aarde vallen. Ga er maar aan staan. Hè? En derde, ja, maar ik denk dat het alle zichtbare sterren zijn die op de aarde vallen. De reden om aan te nemen dat alles, dat de hele zienlijke wereld namelijk ligt in de macht van Satan. Dat geldt dus ook voor de sterren. En als het dan staat dat het 1/3 van de sterren is, denk ik dat het alle zichtbare sterren zijn. Maar dat weet ik niet zeker. Maar goed, dat doet er ook niet zoveel toe. Laten we dan zeggen, een groot gedeelte ervan valt op de aarde. En je moet je voorstellen dat nu in het beeld van die bolle aarde enzovoort, dat 1/3 van de sterren op aarde valt. Dat is een belachelijke onzin. Daar kan het niet eens één opvallen. Dat kan het er niet, trouwens niet eens. Volgens Newton zou het andersom zijn. De aarde zou op één zo'n ster vallen. Maar alle sterren op één aarde vallen, dat is natuurlijk onzinnig. Toch leert de Bijbel dan. In de Openbaring wordt er nog één met name genoemd. Hè? De sterren zijn aan het alsen. Die valt in de wateren van de aarde. Ze worden bitterstaten. Dat is helemaal geen probleem. Want zo groot zijn die sterren niet. Hè? Teken de sterren die er weer in. Want die valt wel ergens op de aarde. Maakt me niet uit. Zo groot is die niet. Dat gaat wel. Ja, in Siberië bijvoorbeeld. Ja. 1917, hè, geloof ik. Ja, daar in de buurt. Heel leuk. Wat we zien is dan bij die gelegenheid dat de hemelen wegwijken. Dat is één ding. Maar bovendien zie je dat die berg die daar net over de horizon zat, zal ik maar zeggen, die zie je nou ineens helemaal oprijzen. Hoog. De aarde wordt inderdaad toegerold. En de bergen en de eilanden zijn geweken, hoe staat het daar? Zijn bewogen, staat niet waarheen, maar zijn bewogen uit hun plaats. Ze komen namelijk omhoog. Niet in werkelijkheid, maar wel voor het gezicht. Dat is wat je ziet gebeuren dan, zodra dat licht weer recht gaat. Alles komt omhoog, met als consequentie ook, dat is de derde dan. Dat de hemelen wijken weg, sterren vallen op aarde, de bergen en de eilanden zijn bewoners uit de plaatsen. En vervolgens ook dat je dan ook recht in de hemel kunt kijken. Alle drie de dingen vind je hier in één adem genoemd. En dus hebben een één gemeenschappelijke verklaring. Het licht gaat niet meer krom, maar recht. En als het dat niet is, vertel mij dan maar hoe het dan wel is. Dan begrijp ik het ook niet meer.
Direct van een aardig van 20, dat weet ik wel.
Dat is een twijfelachtige zaak. omdat in het vers in verband staat, voor zover ik me zo uit het hoofd herinner, in verband met Israël, dat elk oog van Israël, Israël hem zal zien. En verder is het zo, dat hoeft niet allemaal tegelijkertijd. En dat is natuurlijk ook nog een punt. Dat kan goed, het hoeft allemaal niet op één moment. Maar hier is in ieder geval sprake van een moment, in ieder geval een moment, ik hou me heel op de vlak, ik stel me heel bescheiden op, maar er is in ieder geval sprake van een moment waarop men dat allemaal kan zien. De hemel wijkt weg, de eilanden en de bergen worden bewogen uit hun plaatsen, de wereld ziet er ineens heel anders uit. Waarom? Satan heeft de macht niet meer daar, in de hemel althans niet. Op de aarde nog een beetje, dus ellende genoeg met oorlogen en weet ik veel. Hè? Die verdrukking op aarde gaat dan eindelijk pas goed los. Maar men kijkt rechtstreeks in de hemel, in ieder geval dat moment. En ik heb toch wel vrij veel reden om aan te nemen dat dat ook zo blijft vervolgens en dat het niet meer anders wordt.
Ja, maar gaat het gewoon
van de oorlog? Dat zou een leuk verhaal zijn, maar wat ik van de zon lees is in ieder geval dat die ondergaat. Dat die verduisterd wordt bij die gelegenheid. Dat zal dus met, moet met een andere reden te maken hebben. Dat heeft geen astronomische oorzaak. De zon zal verduisterd worden en de maan ook. En dat is technisch onmogelijk, de zon en de maan verduistering tegelijkertijd. Ik weet niet hoe goed u even gauw thuis bent in ons zonnestelsel, maar dat kan niet. Als je een zonsverduistering hebt, dan betekent dat het de maan voor de zon langs draait, tussen de zon en de aarde inkomt. Hè? En als je een maansverduistering hebt, dan staat de aarde tussen de zon en de maan in, precies een andere volgorde. Dus de volgorde van die drie planeten, zal ik dan maar zeggen, andersom. Dus je kunt nooit een zon- en een maansverduistering tegelijkertijd hebben. Toch spreekt de Bijbel daarover. En dat komt omdat het gewoon geen astronomisch verschijnsel is, maar een ander. Sterren vallen van de hemel, de zon wordt verduisterd, de maan zal verduisterd worden. En bovendien wordt er gezegd, ik meen dat het Zacharia was, in ook dat verband, in verband met het eind van de 70ste week en de bekering van Israël, de komst op de Olijfberg, het zal geen dag zijn, het zal geen nacht zijn, ze zijn helemaal de draad kwijt, dat staat er toch in. Ik zal proberen om het even op te zoeken. Ja, dat is jou wel, dacht ik, of niet? Zacharia 14 heb ik hier, het verhaal over die, en het eigenaardige is, dit is precies hetzelfde tijdstip als wat ik net gelezen heb in Openbaring 6. Dat is namelijk het tijdstip van het eind van de 70ste week bij de verkering van Israël. Dan wordt het zesde zegel geopend, eind van de 70ste week. En dan begint de dag zijn storms, die beroemde 33 jaar die dan nog volgen. Nou, datzelfde tijdstip vinden we ook in Zacharia 14, namelijk de komst op de Olijfberg. Dat is in vers 4. Vers 5 spreekt dan over het vluchten van het gelovige overblijfsel door de vallei mijner bergen. En dan lees ik vers 6. Daar gaat de vraag gewoon mee door. Vers 6. Het zal te dien dagen geschieden dat er niet zal zijn het licht. En dan lees ik een letterlijke vertaling, hoor, dan moet u me nou niet kwalijk nemen, maar ik wil het toch wel graag even precies houden vandaag. Er staat letterlijk, er zal niet zijn het licht, de sterren zullen samentrekken. De sterren zullen samentrekken. Nou, dat is precies wat ik daar getekend heb natuurlijk. Die sterren zijn samengetrokken op een klein bundeltje. En ze zullen dat doen, dat wil zeggen, men ziet het gebeuren. Men ziet het licht weer recht worden, zal ik maar zeggen. En we zien dus die sterren, dus ook, op een gegeven moment, inderdaad, zich bewegen naar de juiste plaats. Dat is het resultaat, dat is wat je dan ziet. Dat wil zeggen, de sterren trekken samen op een hoop, daar komt het op neer. En dat is precies wat hier staat. Het zal te dien dagen geschieden dat er niet zal zijn het licht. En dan vervolgens, komma dus, de sterren zullen samentrekken. Ik zou niet meer precies weten hoe ik aan die vertaling ben gekomen, maar ik heb hem ook niet zelf uitgedacht, dus dat moet ik ook niet kwalijk nemen. Maar wat zegt de nieuwe vertaling daar? Heeft die nog 10? Zacharia 14 vers 6? Ja. Nog verstijving? Ja, ja. Dan zie je dat het verhaal van die dikke duisternis, wat in de Statenvertaling staat, dat het nergens op slaat. De sterren zullen samentrekken. Dat verstijven, wat in de nieuwe vertaling dan vertaald is met verstijven, dat is wat ik hier vertaal met samentrekken. En een verstijven is een soort samentrekken, hè? Ja. Het zal te dien dagen geschieden dat er niet zal zijn licht. Dat kostelijk moet je niet hebben, dus er zal niet zijn licht. Dat woord kostelijk, dat staat namelijk voor die sterren. Dus er zal niet zijn licht. En vervolgens staat er dan, de sterren zullen samentrekken. Dat is het hele vers. Maar ja, de vertalers hebben er ook geen raad mee geweten natuurlijk. De sterren zullen samentrekken. Maar het ging mij niet eens om dat vers, maar om het daarop volgende vers. Hoewel het goed aansluit verder, hè. Staat in het volgende vers, maar het zal een enige dag zijn. Dat wil zeggen een enkele, het zal één dag zijn. Niet een lidwoord, maar een telwoord ervoor, hè. Eén dag. Het zal een enige dag zijn die de Heere bekend zal zijn. Het zal nog dag, nog nacht zijn. En het zal geschieden ten tijde des avonds, dat wil zeggen het is geen avond, maar ten tijde des avonds dat het licht zal wezen. Ook zal het de dien dagen geschieden dat het levende water uit Jeruzalem vlieten zullen, de helft van die naar de Oostzee en de helft van die naar de achterste zee aan, ze zullen de zomers en de winters zijn. En de Heere zal tot koning over de ganse aarde of het ganse land, zo je wilt, zijn. De dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. Nou, er staan nog veel meer hele interessante dingen, maar die laat ik nou maar even liggen dan. Maar daar gaat het om. Het is precies dezelfde gebeurtenis als die uit Openbaring 6. De sterren zullen samentrekken, oftewel de hemel zal wegwijken en zal toegerold worden. Sterren zullen samentrekken en het zal een enige dag zijn die de Heere bekend is. Geen avond, geen nacht en toch is het licht. En de enige vraag die ik dan zou kunnen stellen, waarvan ik het antwoord niet weet, is, blijft dat nou zo of niet? En zo ja, hoe lang blijft dat dan zo? Maar dat het ooit gebeurt, in ieder geval bij die gelegenheid, dat lijkt me een heel duidelijke zaak. Eén moment in ieder geval, één dag, hoe lang dan ook, waarop men in ieder geval de wereld zal kunnen zien zoals hij nu werkelijk is. Ja, hoezo? Ja, nou dat staat hier ook, dat heb ik net voorgelezen, ja. Het zal een enige dag zijn, één dag, maar er staat die dag die is geen avond en is geen nacht. Dat wil zeggen, er kan ook geen andere dag komen, er kan pas een andere dag komen als het duister wordt, de zon ondergaat en daarna komt hij weer op. Dat is nog steeds het Bijbelse gedachte over een dag. Een dag in de zin van 24 uur is een etmaal en zo, dat vind je natuurlijk in de Bijbel nooit. Een dag wordt bepaald door het opgaan en ondergaan van de zon. Het was avond geweest, het was morgen geweest, de zoveelste dag. En hier is geen sprake van avond en morgen, die komt gewoon niet. En op de tijd van de avond, dan is het geen avond, maar is het gewoon licht. Dus het blijft gewoon één dag. Dus het wordt helemaal niet donker en toch wordt de zon verduisterd. Volgens Joël 2 en al die andere profetieën. Dus waar het licht dan vandaan komt, nou wat denkt u? Van de troon van God. En ze zullen hem zien daar. En ze zeggen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons en verberg ons alsjeblieft voor het aangezicht van die op de troon zit. Dan zien ze een keer de realiteit en ze schrikken zich wezenloos. Maar tot bekering komen ze niet. Want die verdrukking gaat dan pas goed beginnen, hè? Waarom woeden de volkeren en bedenken de natie ijdelheid? Zij beraadslagen tegen God en tegen zijn gezalfde. Psalm 2, dat gaat dan in vervulling. Maar ze hebben toch gezien tegen wie? Dat blijkt ook uit Psalm 2. Ze beraadslagen tegen God en tegen zijn gezalfde. Dat wil zeggen, dat weten ze precies. Tegen wie ze het doen. Ze nemen er toch geen genoegen mee. Ze hebben de waarheid nooit lief gehad en ook dan niet. Komt ze ook helemaal niet uit. Dus als je zegt van ja, maar dan blijft het licht. Nou ja, dat inderdaad, dat wordt hier ook gezegd. Ik weet alleen niet voor hoe lang. Dat is de enige moeilijkheid die ermee verbonden is. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat die situatie inderdaad verder ook blijft voortduren. Ik kan me heel goed voorstellen dat het ook in de duizend jaren zo zou zijn. Het lijkt me toch wel duidelijk dat waar dat in de duizend jaren in het koninkrijk van Christus op aarde, dat daar de situatie op aarde inderdaad zodanig is dat men inderdaad de waarheid zal zien. Waarom niet? Dat voordat deze oude wereld verdwijnt, dat we een poosje kunnen bekijken zoals die werkelijk was. Wat nou echt de waarheid was. Dat lijkt me toch wel duidelijke zaak, zoals ook in diezelfde periode de mens te zien krijgt en te ervaren krijgt wie hij zelf was en is. Namelijk een zondaar. Satan buitengeworpen, die uitdrukking kennen we nu, hè. Buitengeworpen, buiten het heelal, buiten de schepping, de buitenste duisternis. Satan buitengeworpen en de mens alleen aan zichzelf overgelaten, zal ik maar zeggen, wel onder de regering van Christus, maar verder toch alleen. Hij heeft geen vijand verder meer op aarde en hij zal er niks van terechtbrengen. Hè? Het zal blijken dat er in de oude mens dan toch geen goed woont. Hij krijgt zichzelf te zien in die bedeling, daar dient hij ook mede voor. Hè? Hij krijgt een spiegel voorgehouden, krijgt zichzelf te zien. Wel, ik denk dat hij even zo zal kunnen zien hoe deze wereld in elkaar steekt, alsnog, en voor hij vergaat. Ja, nou, wat heb ik nou nog niet gehad eigenlijk? Leven er links of rechts nog ergens vragen over dit onderwerp? Dan stelt u ze. Hè? Ik versta je niet hoor. Wat zeg je nou?
De afgrond.
Afgrond. Oh, wat is daarmee? Oh, dat ik hem er nog even. Ik heb hem nog niet getekend, wou je zeggen. Nee, het hoeft ook niet. Die is buiten. Je hoort buiten het heelal. En er is ook geen licht. Dus dat maakt me in wezen niet zoveel uit. Moet ik bij de aarde nog de afgrond tekenen? Ja, dat kan ik natuurlijk nog wel even doen. Er zit nog wel een verhaal aan vast. Hoewel het niet al te zeer te maken heeft met de exacte vorm van de schepping. Maar het is natuurlijk duidelijk, als dit de hemelen zijn. De hemel, der hemelen, dan is dit de sterrenhemel. De tweede hemel, ja. En dit de atmosfeer, die eerste hemel. Dan zijn we hier op de aarde. En dan is de volgende verdieping, die onder de aarde. Namelijk die in de buitenste duisternis. Die verdieping onder de aarde, die wordt overigens nog wel eens in verband gebracht met de zeeën. En in vele gevallen wordt dan genoemd het woord afgrond. Dat komt, omdat we straks proberen een zee erbij te tekenen. Hè? Het zal weer wat overdreven worden, maar dan is het misschien duidelijk. Dan heb je hier op de zee en dan staat hier water en zo. Zoiets is dat, hè. Dan wordt zo'n zee genoemd een afgrond. En feitelijk, en dat kunnen we in één oogopslag zien, feitelijk zou die zee en alles wat in die water is, moeten behoren tot het dodenrijk. Tot dat wat onder de aarde is. En dat hebben we ook vanmorgen gezien, dat het schriftmateriaal daar zo over spreekt. De wateren namelijk onder, namelijk beneden de aarde. Maar er is nog een ander ding. Wanneer namelijk gesproken wordt over de afgrond en dat de afgrond open gaat en dat er wat uit voortkomt, dan heeft twee mogelijkheden. Wat eruit komt, hè. Dat de afgrond nou eens openzetten. We zetten de sluizen des afgronds open. Wat komt er dan uit?
Er kan water zijn.
Ja, precies. Dat is hem. Er kan water zijn. In het geval van Noach. Maar er kunnen ook demonen zijn in het geval van, laten we dan maar zeggen, openbaring. Daar komt het voor. De afgrond wordt geopend. En er komen inderdaad demonen uit, geesten in ieder geval, die in de afgrond wonen. De gedachte is nu, en dan gaan we nog een stapje verder in het hele verhaal. De gedachte is nu dat in de zee, op de bodem van de zee namelijk, en bij voorkeur de diepste zeeën die er op aarde zijn, dat op een of andere wijze daar ook inderdaad een, laat ik zeggen, een fysieke toegang is naar wat wij kennen als de afgrond en wat we noemen het dodenrijk. naar dat wat onder de aarde is. Dat vind ik misschien een vreemd verhaal, maar dat kan ik dan ook niet helpen, maar dat wordt echt wel zo opgevat. Ik ben niet de enige. Ik heb het gelezen ook nog in boeken, terwijl ik het zelf ook al vaak naar voren had gebracht. Dat is heel interessant. Namelijk dat onder de zee als het ware een poort zou zitten, die op een of andere wijze toegang geeft naar het dodenrijk, naar de Hades, naar alle gebied, over de poel de schuurs van mijn vader, alle gebied namelijk wat onder de aarde is. En dan moet je eens opletten, als het waar is dat wat onder de aarde is inderdaad Gods gevangenis is, waarheen hij de mensen buiten zijn maatschappij zet, zal ik maar zeggen, gevangen zet, dan zouden deze poorten in de afgrond de poorten zijn van die gevangenis. Daar wordt die afgesloten. Hoe is de poort afgesloten? Met water. Met de zee. Het gek is, wanneer een oordeel over de aarde komt van water, dan gaat het altijd maar weer over die afgrond. Hè? En wanneer het gaat over de Satan, dan gaat het over de afgrond, gaat het over demonen, dan wordt de afgrond genoemd. Enzovoort, demonen weten ook dat ze ooit in de afgrond geworpen zullen worden. Dat is een heel mooie geschiedenis trouwens. Kennen jullie de geschiedenis van Legio? De man die bezeten was door legio-demonen namelijk, door vele demonen. Nou, dat is heel mooi. Dan wanneer de Heer Jezus die demonen gaat uitdrijven, wat zeggen die demonen dan tegen hem? Die vraag, die zegt, eerst zijt gij gekomen om ons te pijnigen voor onze tijd. Want ze weten dus dat er een tijd komt waarop ze gepijnigd zullen worden. Dat is punt 1. Punt 2 is dat ze vragen, als we dan hieruit moeten, laat ons dan alsjeblieft gaan in die kudde zwijnen. Hetgeen toegestaan wordt. Of, dat weet ik trouwens niet, maar het gebeurt in ieder geval, wordt toegestaan, dacht ik. Hè? Ze varen in die zwijnen. Maar nou, het eigenaardig is, wat gebeurt er nou vervolgens met die zwijnen? En nou wordt het heel leuk, want ze storten zich, ik dacht volgens het ene verslag in de afgrond, en volgens de andere storten ze zich in de zee. En dat vind ik toch zo humoristisch, en dat vind ik toch zo'n leuk verhaal. Ze zeggen, zij gekomen ons te pijnigen voor ons, dan moeten we nou al naar de afgrond, laat ons alsjeblieft dan in die zwijnen gaan. Nou, dat mag dan, en wat gebeurt er? Ze gaan toch naar de afgrond. In ieder geval taalkundig is het juist in ieder geval, hè. Ze storten zich in zee. Toch naar de afgrond. En dat is uiteindelijk de toekomstige bestemming natuurlijk van de demonen. In de afgrond, of anders gezegd, onder de zee. Dat wat onder de aarde is, hè. In de zee. Nou, de gedachte in het algemeen is dat er onder die zeeën inderdaad toegangen zijn tot dat rijk. En dan moet u maar niet allemaal beginnen te lachen ineens. Maar een van de diepste zeeën op aarde is de Saragossazee. Nooit van gehoord? Saragossazee, noem ik een andere naam, de Bermuda-driehoek. Nooit van gehoord, jawel toch? Dat is dat stukje zee daar voor de kust van Midden-Amerika ongeveer, waar volgens sommigen dan, want ik wil echt de slag om de armen houden, waar volgens sommigen dan betrekkelijk regelmatig schepen en vliegtuigen en weet ik wat voor meer dingen allemaal op bijzondere, vreemde en onverklaarbare wijze verdwijnen, spoorloos. En waar ook bovendien ook de vreemdste dingen worden waargenomen. Hè? De vliegtuigen en boten verdwijnen daar maar zo ineens. Het contact wordt volstrekt verloren. En de verlaatste berichten die men nog hoort uit die vliegtuigen, uit die schepen, die zijn vaak zo verward dat niemand er meer wat van snapt. Omdat ze dan hele verschijnselen verteld worden die op aarde helemaal niet bekend zijn. Verschijnselen in de omgeving, om ze geen verschijnselen in verband met licht, overigens inderdaad ook. En ook in verschijnselen vooral in verband met magnetisme, beide namelijk. Verschijnselen met licht, heel raar licht, andere kleur licht, alles iets geel of groen geloof ik, iets dergelijks. En een ander is dat magnetisme niet meer werkt, met als gevolg dat de hele elektronica en alles buiten bedrijf valt. Want zonder magnetisme doe je niks met elektriciteit. Of is elektriciteit geloof ik zelfs onmogelijk, als ik het helemaal goed begrijp, maar dat weet ik niet precies. Maar zoiets is het. Apparatuur werkt niet meer, kompassen werken niet meer, navigatie werkt niet meer. Men is volstrekt verdwaald, men weet geen enkele richting meer. En wat men met de ogen ziet, klopt ook niet meer. En dat is het laatste wat er over het algemeen wordt waargenomen. En dan verdwijnt het ding en dan hoort niemand meer iets. En niks meer van terug te vinden. Dan weet ik wel dat er mensen zijn die zeggen van, nou ja, kijk, daar verdwijnen inderdaad nogal eens schepen en vliegtuigen, maar dat komt omdat het daar ook zo druk is. En als je nou nagaat dat, laat ik maar zeggen, als een van de 100 schepen nou verdwijnt en er varen er daar toevallig 100 op een kluitje, nou ja, dan verdwijnt er één, zal ik maar zeggen. Dus het is daar zo druk, dat verdwijnen er ook wel veel, maar dat is toch wel een redelijk normale gang van zaken, zegt men dan. Nou, dat zal dan wel, ik laat dat maar zo'n beetje zo, ik weet het ook niet, ik streef er ook niet naar om daar een verklaring voor te geven. Maar mijn verklaring, de verklaring die ik bedenken kon, is een heel eenvoudige, dat is namelijk deze. Dat aangezien in die buurt nogal eens vliegende schotels verschijnen en verdwijnen, UFO's dus, niet geïdentificeerde vliegende objecten, heet dat op zijn Nederlands, hè, algemeen beschaafd, hè. Die dingen die verschijnen en verdwijnen daar nogal eens, daarom geloof ik dat daar op die plek, en dan zeg ik het maar even heel vlug, want het is toch geen bijbelstudie eigenlijk dit, dat op die plek inderdaad voertuigen zich een weg banen van en naar de onderwereld. Dat men simpelweg daar gebruik maakt van technische middelen om van onder de aarde, boven de aarde te komen en zelfs in de hemel te komen. Taalkundig kloppen gezien natuurlijk, hè. En weer terug. En dan zegt hij, dat is toch absurd. Waarom nou? Omdat we van de ene afdeling van het hele land naar de andere gaat met technische middelen? Dat doen wij ook al een eeuw. Nou, nog niet eens, geloof ik, hè. Zoiets enige tientallen jaar, maar wij doen dat toch ook? We hebben toch vliegtuigen gemaakt. En we gaan daarmee de eerste hemel in en we maken raketten en we gaan daarmee de tweede hemel in. De volgende moet worden de derde hemel, dat lukt alleen nog niet zo heel erg. Maar het principe blijft hetzelfde, het is technische middelen maken, apparaten, machines, vervoermiddelen om ons van de ene afdeling van het schepping naar de andere te verplaatsen. Of om de dood te overwinnen, want dat is het feitelijk. Als je van de aarde naar de hemel gaat, is de dood overwinnen. Dat is toch zo? Dat is het. Nou, vandaar dat ik het helemaal niet absurd vind om te veronderstellen dat wezens die zich bevinden onder de aarde, dat die proberen op de aarde te komen met technische middelen, de dood te overwinnen. Want ze bevinden zich trouwens in het dodenrijk. Daar wonen ze. Of ze hier leven kunnen, dat is een ander verhaal. Daar heb ik het allemaal niet over. Ik denk het niet. Daarom zullen ze die technische middelen wel nodig hebben. Maar dat lijkt mij de enige verklaring die er is. En anders zou ik het ook niet weten. Vooropgesteld dat de verschijnselen allemaal kloppen. Dat weet ik niet, maar het zou best kunnen. Als die verschijnselen kloppen, dan moet dit de enige verklaring zijn. Als men dan zegt, vliegende schotels zijn voorwerpen, vervoermiddelen die komen van buiten de aarde, zeg ik, dat klopt. Van buiten de aarde. Ja, precies. Vanuit de duisternis namelijk. Nou ja, het heelal is duister. Ja, goedemorgen, hè. Ze komen van buiten de aarde, van onder de aarde dus. Er zijn ook wel andere mensen die eenzelfde verklaring leren. Ook mensen die niet in de Bijbel geloven trouwens, hoor. Dat soort van dat het van onder de aarde zou komen. Er zijn zelfs mensen die geloven dat wij op een bolle aarde wonen, maar dat die desalniettemin ook hol is en dat aan de binnenkant ook mensen wonen. Nou, dat hebben we ze allebei, hè. Dat is ook al heel oud, hoor. Allemaal science fiction. Dus dat soort verklaringen zijn er ook wel. Maar het eigenaardige is dat ik vertelde dit verhaal zo een keer aan mijn broer. Mijn broer die komt er nog eens aan de orde. Hè? En die trok meteen een boek uit de boekenkast. Dat heette De Bijbel en de Bermuda Driehoek. En er werd precies dit in verteld. Nou, daar had ik het echt niet vandaan. Maar er bleken nog meer van die figuren rond te lopen. Die dat gewoon met de Bijbel open eens een keer uitvogelen. En tot die conclusie komen. Ik ben dus echt niet de enige. En dan moet ik zeggen, die Saragossa-zee, want die nam ik nu maar als voorbeeld in de Bermuda-driehoek, is een van de, ik meen, 12 van die plaatsen op aarde. En die plaatsen, die diepe zeeën enzovoort, en waar die verschijnselen zich voordoen, die bevinden zich allemaal op regelmatige afstand over de aarde verspreid, als een soort gordel. Alsof het de 12 poorten zijn van het dodenrijk, zoals Jeruzalem 12 poorten had, zal ik maar zeggen. Ja, ik weet het niet, maar ik vind het allemaal zo opmerkelijk. En het klopt allemaal zo aardig. Het zijn allemaal analogieën die precies uitkomen. Een van die poorten zit dan ook in de Chinese zee, de ook bekende, dat is geloof ik echt de diepste zee die we hebben op aarde. De Filipijnen in de buurt is dat, geloof ik. Maar die dingen doen zich daarvoor, zodat het heel aannemelijk is dat de toegang er daar is en dat zich van daaruit dus ook wezens vervoegen op de aarde. En lezen we dan weer Openbaring, dan lezen we daarover een ster die op de aarde valt en dan zeggen we, nou, dat kan makkelijk. En dan lezen we over de hemel wijkt weg, zeggen we, dat kan makkelijk. En dan vallen en de bergen en de eilanden worden bewogen uit hun plaats, zeggen we, ja natuurlijk, dat zal ook wel. Zie, en dan staat er, en dan wordt een afgrond geopend en er komt een beest op uit de afgrond. Dan zeggen we, ja, dat is al best. En er komen schorpioenen en demonen dus uit de afgrond. Dan zeggen we, ja, natuurlijk, we weten allemaal precies dan hoe het komt. Je hebt er in één keer zo ontzettend veel dingen mee verklaard met dit verhaal. Dat, hoe meer van dat soort zaken je in de Bijbel tegenkomt, hoe meer je moet zeggen van, ja, dat moet wel kloppen, of je het nou wil geloven of niet. Toen ik dit wereldbeeld voor de eerste keer onder ogen kreeg, toen dacht ik ook, nou breekt me de klomp, hè. Het is wel leuk, maar dat lijkt me toch wel een heel sterk verhaal. En dan vertel je het eens door, dan praat je eens met iemand over van, gut, dat is toch ook wat. Maar achteraf blijkt gewoon dat je het gelooft, omdat je niet anders kunt. Je hebt helemaal geen alternatief meer, je bent gewoon verplicht je Bijbel te volgen. Je hebt het te accepteren, elke keer struikel je over die uitdrukkingen die deze zaken allemaal zonder meer bevestigen. Ik moet even vragen, was er wat afgesproken over koffie of niet? Krijgen we niet meer? Oh, wat jammer nou, hè. Nou, dan ga ik nog even door, maar ik ben bijna klaar, hoor. Ja, zeker, zeker.
Waarom is er nog een Statenvertaal als Help, Tisjeroen en Hades,
ja,
en de nieuwe vertaal is allemaal Dolverdijk? En je hoort ook vaak in kringen dat ze zeggen, de Help is de pool des vuurs. En dan pak ik altijd
openbaar,
ja. Je hebt 20 gezegd, kan ook van de helft gewoon in de voedingsbeurs.
Ja,
maar waar komt die verwisseling vandaan tussen
Staten
en Nieuwe Vertaling?
Hoe die verwisseling is tussen Staten en Nieuwe Vertaling weet ik niet. Ik weet zelfs niet eens precies of er ooit wel een consequente vertaling gemaakt is. Alleen ik kwam kort geleden, had ik de Voorhoeve-vertaling van het Nieuwe Testament in mijn vingers. En er stond een lange inleiding en die ben ik voor de aardigheid op zo'n bed nog eens gaan lezen even. Hè. En toen las ik een heel merkwaardig verhaal dat ze daar het woord dodenrijk precies weer een andere zin gebruikten dan dat de Statenvertaling dat doet. En toen werd het me helemaal alles bij elkaar zo onduidelijk, toen begreep ik het helemaal niet meer. Dus waar nou al die verschillende vertalingen vandaan komen, weet ik niet. Ik meen te weten dat de Statenvertaling het woord hel gebruikt voor het dodenrijk. En hel is dus niet de plaats van de enige eeuwige pijn. Maar het kon best eens wezen dat het in de nieuwe vertaling anders is. Maar dat weet ik niet, hoor. Ik heb daar geen idee van. Maar hoe dan ook, beide plaatsen zijn in ieder geval onder de aarde, buiten de aarde. En de een is wat verder dan de andere.
Mag ik nog een B-vraag stellen?
Ja.
Het is masker, hè?
Ja.
De handvraag. Geloof je in eeuwige pijn, in eeuwige straf van mensen die de waarheid hebben afgewezen in een tijdelijk leven? En dat doe ik geen overvoering. Want er staat namelijk in Openbaring 19 voor het eind. Openbaring 20, vers 10. En de duivel die hem verleidde, die werd geworpen in de koel des vuurs en zulvers, al waar het beest en de valse profeet zijn. En zij, 2-3, zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheden.
Alle eeuwigheden.
Dus die drie.
Ja.
Die conclusie heb ik getrokken.
Ja.
Dan geloof je in een eeuwige straf en daarbij nog een eeuwige pijniging van mensen die
een tijdelijk leven hebben. Ja, dat is een. De vraag is makkelijk, maar het antwoord is niet zo makkelijk. Hè? In het algemeen, dat heb ik wel eens meer onder woorden gebracht, is het zo dat de Bijbel daar niks over leert. De Bijbel leert ons wat er gebeurt met diegenen die tot geloof gekomen zijn, die de waarheid geaanvaard hebben. Maar niet wat er gebeurt met hen die afgewezen worden, behalve dan dat ze veroordeeld worden voor eeuwig.
Of Openbaring 14, vers 10, wat ik daarin aanleven. Over psychiatrie van de mens.
Ja.
Gaat op in eeuwigheid.
Ja.
En ze hebben geen rust dag en nacht die het beest aanbidden en zijn beeld. En zien dan het merkteken zijn naams ontvangt.
Ja.
En dat gaat over sterrelingen.
Ja. Ja. Ik weet niet zo, ik kan niet 100% zeker uit de Bijbel aantonen dat inderdaad die pijniging een eeuwige pijniging is. Wat ik wel kan aantonen is dat er aan de ene kant, hoe moet ik zeggen, dat wij die behouden worden nu in deze bedeling, laat ik het even eenvoudig houden, dat wij voor eeuwig zullen wonen bij Christus in de hemel. Dat is één ding. Wij die behouden zijn. Voor de hand ligt dus ook dat zij die niet behouden zijn, voor eeuwig niet behouden zijn. En dat hou ik staande. Die zijn voor eeuwig niet behouden. Zo goed als wij voor eeuwig wel behouden zijn. Maar dat is de meest simpele tweedeling. Er is nog een andere verdeling. Wij die behouden zijn, ontvangen loon. En wij genieten dat loon eeuwig, maar er is verschil in dat loon. Er is dus wel verschil in loon, maar niet in de tijd gedurende welke wij dat loon zullen ontvangen, zal ik maar zeggen. De tijd blijft dezelfde, eeuwig, maar er is een niveauverschil. Een verschil in loon, maar niet een verschil in tijd. Evenzo geloof ik dus ook, aan de andere kant, bij degene die veroordeeld worden, zij die niet behouden zijn, is er geen loon, maar is er strafmaat. Dus in wezen precies hetzelfde trouwens, hoor. Is een strafmaat. Naar analogie van het voorgaande moet ik dan concluderen dat er geen verschil in tijd is gedurende welke de straf wordt ondergaan. Die is namelijk eeuwig. Maar dat er wel een niveauverschil is. Dat wil zeggen, de een wordt wel erger gestraft dan de ander, maar allemaal wel even lang. Het oordeel heeft niets te maken met een tijdsbepaling, maar met een niveauverschil. Kijk, wij bepalen eerst of iemand schuldig is of onschuldig. Verklaren we hem schuldig, dan bepalen we vervolgens de strafmaat. En die strafmaat bestaat in vele gevallen uit een bepaalde tijd van opsluiting in de gevangenis. En de strafmaat is dan het aantal dagen. Hoe lang? Wij denken altijd in de eerste plaats in tijd. Dat doet God niet. God denkt pas in laatste instantie aan tijd. Dat wil zeggen, er is een gevangenis zus en er is een gevangenis zo. En de een heb je slechter dan de andere, maar je blijft er allemaal blijven er even lang in zitten, namelijk eeuwig. En dat is het enige wat ik er in de Bijbel van kan vinden. En waaruit dat niveauverschil bestaat, nou ja, dat weet ik niet. Het is niet best, in ieder geval. Maar daarbij moet ik zeggen dat wat ik nu vertel alleen te verantwoorden valt in verband met mensen die of de waarheid hebben aangenomen of de waarheid hebben verworpen. En wat er allemaal tussenin zit, zal waarschijnlijk wel erg veel zijn. Eenvoudig omdat ze de waarheid niet gekend hebben, maar dat is wat anders. En daarover heb ik nou ook even niet gesproken. En verder is zo, natuurlijk, de vraag wordt nog eens suggestief gesteld, zo begon jij ook straks.
Ja.
Van, geloof je nou dat iemand dat iemand voor eeuwig gestraft wordt voor datgene wat hij in een tijdelijk leven gedaan heeft? Maar daarom weet ik een heel eenvoudig antwoord op. Dus namelijk, geloof jij dan dat iemand voor eeuwig behouden is voor in verband met datgene wat in een tijdelijke wereld tot stand gekomen is?
Ja.
Nou, dat laatste geloof ik. Dus waarom zou ik niet kunnen geloven dat iemand voor eeuwig gestraft wordt voor wat in een tijdelijk leven gedaan is? Ik zou niet weten waarom niet.
Maar het ging mij erom. Als ik in de bak terechtkom, dan word ik tijdens die straftijd word ik daar bijna dus een keer gepijnigd ook.
Inderdaad.
En van die Satan, antichrist en valse profeet staat, en zij zullen gepijnigd worden tot in alle eeuwigheden. Dat bedoel ik bij de strafpijniging.
Ja. En het is de vraag, ze zitten wel in de gevangenis, maar of ze nog gepijnigd worden en hoe lang, dat weet ik allemaal niet. En hoe erg, dat weet ik allemaal niet. Maar ik heb toch de indruk dat de Bijbel daar uitdrukkelijk erg vaag over is, omdat ons dat allemaal niet aangaat. Maar in ieder geval is het zo dat we het niet mogen onderschatten. En vervolgens ook, in ieder geval, dat het voor eeuwig is. Nou, ik heb eigenlijk niet veel bijzonders meer te bespreken. Het enige wat ik nog niet genoemd heb, En wat ik wel in deze aantekeningen heb staan op bladzijde 4, namelijk, dat is het feit dat het heelal in het Nieuwe Testament ook genoemd wordt. Ik heb er al even over gesproken in verband met Efeze 1 vers 10. Namelijk de uitdrukking tapanta, dat het voor het heelal staat. En ik heb een zo compleet mogelijke lijst gegeven van waar de uitdrukking in het Nieuwe Testament voorkomt. Maar of die compleet is, zou ik niet durven zeggen. Dat weet ik niet, omdat het heel moeilijk is om dat in een concordantie te vinden. Want je kunt in een concordantie namelijk niet vinden of het lidwoord erbij staat of niet. Daar moet je het echt allemaal in het Grieks op gaan zoeken. Dat heb ik niet gedaan. Dus ik zou er niet voor in kunnen staan of het compleet is. En je kunt dus niet zonder meer het lijstje tellen en zeggen, dus komt het zoveel voor. Want daar sta ik helemaal niet voor in. Verder moet ik erbij zeggen dat ook niet alle gevallen waarin het woord voorkomt, het te maken heeft met het heelal. Want het woord dat die uitdrukking tapanta staat voor de dingen, alle dingen samen als geheel. Dat heb ik vanmorgen al gezegd, dat heeft natuurlijk te maken met de gemeente ook. Zij namelijk die samen in eenheid namelijk het lichaam van Christus vormen. Maar of het gaat over het heelal of over wat anders, dat blijkt zonder meer wel uit het verband. Waar geen nadere specificatie gegeven wordt over wat dat alles dan inhoudt, daar gaat het zonder meer over echt alles, zonder beperkende maatregel. Dus over het heelal. En moet je het ook inderdaad zo vertalen, dat is de enige juiste Nederlandse vertaling die er is. Het heelal, de schepping. Maar we moeten daarbij ook onthouden dat daar het dodenrijk dan dat wat onder de aarde is, dat er inderdaad niet bij hoort.
Waar is het hart daar aardig? Als je dat daarvan uitgaat.
Een bijbelse uitdrukking bedoel je?
Ja, want de zoon des mensen is in het hart der aarde geweest en wij zien het hart, het centrum. Maar dat zou juist naar buiten zijn dan.
Ja. Kijk, ik denk bij als je zegt hart der aarde, denk ik aan het centrum, daar waar het leven zich bevindt enzovoort. Dat waar het hart klopt, zeg maar, waar het allemaal werkt. En dan denk ik in de eerste plaats aan Jeruzalem. Maar dat denk ik dan aan wanneer we het woord aarde interpreteren als onze planeet, zal ik maar zeggen. Onze wereld waarop wij zich bevinden. Maar wanneer wij aarde veel eenvoudiger opvatten, namelijk als de aardbodem, de grond waarop we lopen, en dat is meestal de betekenis van het woord toch, dan moet je gewoon denken van het is daar onderin. Dat wil zeggen je graaft het open en daar ligt het in en dan is het gewoon een graf waar ook ter wereld.
Omdat dat teken van Jona aangehaald werd, hè? Met de mensen.
Ja, dat is ook zo, ja. Dan is het gewoon onder de aarde, op welke plek dan ook. Maar aarde dan in de land- en tuinbouwkundige zin, zal ik maar zeggen. Hè? In de agrarische sector, hè? In de aardbodem.
Je hebt ook vandaag gezegd dat de wereld, wat we dus in verschillende teksten gelezen hebben, dat het eigenlijk hetzelfde is als de hemel en de aarde.
Ja.
Zijn er ook schriftplaatsen die dat zo zeggen?
Nou, degene die ik al genoemd heb, dacht ik, en het waren er toch wel wat, hoor. Nou, niet waar dat zo geformuleerd wordt, maar wel waar dat dan toch wel uit blijkt. Dat achter elkaar gesproken wordt, en het is nog vaker dan ik het op gewezen heb, hoor. Want heel dikwijls heb ik er maar gewoon overheen gelezen, om niet te zeer de dingen door elkaar te gooien. Het is toch een moeilijk onderwerp om dat een beetje fatsoenlijk op te bouwen. Maar in vele gevallen, wanneer het gaat over hemel en aarde, wordt vervolgens genoemd de wereld. In één adem. Dus er worden twee keer hetzelfde gezegd, dan zal ik maar zeggen. Hè? Parallelisme en zo kom je het meestal tegen. En is het niet in hetzelfde vers dan wel in het voorgaande of het vorige? Of het volgende bedoel ik, hè? Het voorgaande of het volgende. Ja. Kijk ze maar na, kom ze maar tegen in die lijst die ik genoemd heb. Staat er in die koppen staat er meestal boven. Of staat er wel eens boven van de wereld, namelijk aarde en hemel. En dan blijkt in al die termen in één adem genoemd te worden. Van de aarde en de hemel als een kledingstuk, van beide wordt het gezegd. Dat komt omdat het gewoon identiek is. En van wereld wordt het ook genoemd in verband met de holheid, hè? Van dat het gevuld moet worden, de wereld, namelijk de aarde en de hemel.
En welk Grieks grondtekstwoord moet je in dit verband dan aanvoeren?
Grieks? Kosmos, denk ik. Dat staat dan voor die betekenis, ja. Voor diezelfde betekenis vanuit het Hebreeuws, ja. Hemel en aarde. Kosmos staat in feite Over het algemeen voor de geordende wereld zoals wij hem kennen. Het kan voor nog meer geordende dingen staan. Kosmos staat eigenlijk gewoon voor orde. Dat wat georganiseerd is, dat wat samenhangt met elkaar, kosmos. En daarom staat het voor de wereld. Oftewel, ta panta, het al. Dat wil zeggen dat alles wat bij elkaar hoort. Geordend namelijk, in een bepaalde relatie tot elkaar. Kosmos moet je in de eerste plaats aan denken, ja. Maar een woord voor de planeet, echter, bestaat ook in het Grieks niet, hoor. Niet in het Hebreeuws, niet in het Grieks. En in het Nederlands eigenlijk ook niet. Want aarde is een zelfstandig naamwoord en we hebben het ineens bij gelegenheid verheven tot de naam van een planeet. Erg verwarrend. Dat hebben we met de maan ook gedaan, hè? Nog meer vragen?
Ja, de laatste die ik stelde was in Efeze 4 vers 8.
Oh, de gevangene is gevangen genomen?
Ja. In verband met
de paradijs.
Ja?
Oh, die. Ja, nou ken ik haar weer. Hem weer.
Maar wat heeft u toen gevangen genomen en overgezet?
Nou, zal ik je vertellen, jongen. Dan zal ik beginnen met te vertellen dat het niets met ons onderwerp van vandaag te maken heeft.
Ook niet vanmorgen in beginnen dat paradijs?
Nee, meneer. Ik zal het je vertellen. Waar staat het woord paradijs dan trouwens? Ik zal het voorlezen.
De schoot van Abraham.
Hé?
De schoot van Abraham.
Ja, ik vind het erg leuk. Ik weet ook wel wat je bedoelt. Ja. Maar ik heb je nou op voorhand even gewaarschuwd. Waar het hier over gaat, hè? In dit gedeelte van de Efezebrief, namelijk Efeze 4, is over de praktische uitwerking van datgene wat ons in de eerste drie hoofdstukken geleerd wordt. Namelijk dat de gemeente is het lichaam van Christus en in Christus gezet in de hemel en gezegend met elke geestelijke zegening, et cetera, et cetera, et cetera. Dan wordt het afgesloten met een gebed. En dan begint hoofdstuk 4 met: zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. Nou moet je eerst eens vertellen, wat is die gevangenis eigenlijk, waar Paulus in zit? Jullie lezen niet goed, jongen. He? Ik geloof dat ik hem hoor. Gevangen in Christus. Ik zeg, wat is de gevangenis? Ik moet zeggen, wie is de gevangenis? Christus. Hij is gevangen in Christus. Daarom ook de gevangene van Christus. Uiteraard, he? Dat is niet wat anders, dat is precies hetzelfde. Hij is in Christus gevangen. Hij begint zo, ik de gevangene. Met nadruk, denk erom, ik ben die gevangene in Christus. Nou. Hij zegt, je moet verder wandelen waardig de roeping met welke je geroepen bent. Met alle hoogmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragen, elkander in de liefde. Ik lees er maar snel overheen, want daar wordt elke zondag hopelijk over gesproken. U benaastigende te behouden, neem me niet kwalijk, hè. U benaastigende te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. Kijk, te behouden de eenheid, niet te maken de eenheid. Paulus gaat ervan uit, heeft hij de voorgaande hoofdstuk gezegd, die eenheid is er namelijk. Hij zou graag zien dat we die eenheid in de praktijk ook realiseren. Dat wil zeggen dat we hem ook waar maken. Hè? Te behouden. De band des geestes. Door de band des vredes. Eén lichaam is het. Niet een lichaam, één lichaam. Een eenheid. Eén geest. Die in ons allen woont. Hè? Daarom zijn we met elkaar verbonden. Dus één geest in ons allen. Daarom vormen we samen ook één lichaam. Nou, gelijkerwijs ook geroepen zijn tot één hoop in uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van alle die er is, boven alle en door alle en in alle. Nou, u nog, we zijn bij de gemeente, het is één in Christus tot een eenheid. En dan komt, blijkt er toch binnen die eenheid een klein verschil te zijn. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus. Dat lijkt een verschil te zijn. En nou sla ik vers 8 over en ik sla vers 9 over en ik sla vers 10 over en ik lees dan vers 11. Aan elke een van ons is de genade gegeven naar de matergave van Christus en dan vers 11. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders als leraars. Waartoe? heeft hij die gave gegeven. Nou, tot volmaking der heiligen. Dat weet u, ze zijn hol, hè? Tot volmaking der heiligen. Tot het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. De gaven dienen dus tot opbouw van het lichaam van Christus. En dat, vers 13, totdat wij alle zullen komen tot de eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Dat is een heel duidelijk schriftgedeelte over wie wij zijn in Christus en onze relatie tot de gemeente. Ja, nou is het alleen zo eigenaardig dat sommigen, dat er wel eens beweerd wordt dat de versen 8 en 9 en 10 in dit betoog van Paulus ineens gaan over iets wat er helemaal niet mee te maken heeft, maar dat ze zouden spreken over het dodenrijk, wat door de Heer Jezus verplaatst zou zijn van onder de aarde naar ergens in de hemel. Kun je dat volgen? Dat is onlogisch namelijk. Dat kan helemaal niet. Dat staat dan op een helemaal verkeerde plek. En dan moet je net van Paulus, aan Paulus gewend zijn met zijn enorme logica en zus en zo en dit en dat. En dan blijkt hij ineens tussen het verhaal door over te gaan op een ander onderwerp en dan weer terug te komen. Die komt terug. Hij spreekt over één lichaam, één geest, één hoop, uw roeping, één Heer, één geloof, één doop. Één God en Vader van allen. En dan heeft hij gaven gegeven opdat wij zouden komen tot de eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. Namelijk tot de eenheid. Tot het ene lichaam. Dat is dan vers 12 en 13, hè? Nou, midden tussen daardoor staat dan in vers 8. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren, wat is het dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. Zat er midden tussendoor. Waarom? Omdat het met onderwerp te maken heeft. Zo eenvoudig is dat. Heeft met onderwerp te maken. Daarom gaat het ook niet over het dodenrijk, maar ik zal u vertellen waar het wel over gaat. Er staat, daarom zegt hij, als hij de opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis genomen. Gevangen genomen. Daarom zegt hij. Wie zegt dat? Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte. Nou, wie zegt dat dan?
Ja, de Heer.
Nou, laten we het antwoord goed rekenen. Ja, dat reken ik goed. U gaat door naar de volgende ronde. Zal ik je vertellen wie dat zegt? De psalmist, psalm 68. Dat is gewoon een citaat uit psalm 68. Paulus zegt, wat ik hier vertel is geen nieuws, dat staat al in de psalm. En dan moeten we even allemaal goed opletten, laat op de avond, hè, ik weet niet hoe wakker u nog bent, maar moet je even goed opletten. Zou er in de psalm iets staan over de gemeente?
Heel verborgen.
Heel verborgen, dat is het juiste antwoord, dat moet ik hebben. Het gaat goed, jullie gaan vooruit, jongens. Ja, ik ga even naar psalm 68 dus.
Hè?
Huh? Ja, het Grieks kent geen hoofdletters, en geen kleine letters, niks. Hè? De Grieken kennen wel hoofdletters en kleine letters, ik moet het helemaal precies zeggen. Maar ze schrijven of alles met hoofdletters, of alles met kleine letters, maar nooit door elkaar. Dus hoofdletters zijn erin gebracht door de vertalers. En het doet er goed aan om u zich er niks van aan te trekken. En zodra er een hoofdletter staat, te denken dat het een kleine letter moet wezen en andersom. Daar moet je mee beginnen, je moet vreselijk achterdochtig zijn. Heb je psalm al? Ik nog niet. Ik praat gewoon door, maar ik heb die psalm nog niet doen. Psalm 68. Psalm 68. Daar staat in vers 19. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorige om bij u te wonen, o Heere God. En dat wordt geciteerd door Paulus. Paulus zegt dus dat het de kwestie van het geven van gaven aan de mensen, met name dan aan de gemeente, want daar heeft hij het over, dat dat voorzegd is door de psalmist. Dat hier in psalm 68 voorspeld is wat in de gemeente gebeurt, namelijk dat God gaven geeft. Gij hebt de gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook de wederhorigen, om bij u te wonen, o Heere God. Daar gaat het om. Het gaat niet over dat die gevangenis gevankelijk is weggevoerd. Het gaat over, gij hebt gaven gegeven om uit te delen onder de mensen. Dat is het verband ook waarin Paulus het inderdaad aanhaalt. Het is ook inderdaad binnen verband. Maar de vraag blijft natuurlijk, ja, je hebt ook buiten verband, maar dat is wat anders, hè. Maar de vraag is natuurlijk, wat is nou die gevangenis uit Efeze 4? Nou, dan zeg ik eerst, laat Efeze 4 liggen. We moeten ons eerst afvragen, wat is de gevangenis uit Psalm 68? Wat is die gevangenis? Daar gaat het om. En dan kunnen we nog eens verder kijken. En lezen wij deze psalm, en het verband waarin het gezegd wordt, dan heb ik maar één conclusie. Deze psalm spreekt over wat er allemaal gebeurt in verband met de bekering van Israël aan het eind van de 70ste week. Het eind van de verdrukking voor Israël. En staat in verband met de terugverzameling van Israël uit de volkeren en wanneer ze weer gezet zullen worden in hun eigen land. Het staat er allemaal niet zo uitdrukkelijk. Je moet er wel een beetje wel van weten, anders snap je het sowieso trouwens helemaal niet, die hele psalm niet. Maar daar gaat het over, over Israël. Kijk, over de gemeente kan het sowieso niet letterlijk gaan. Niet letterlijk, in ieder geval. De gemeente was de verborgenheid, dat kan niet. Het moet dus gaan dan over het gelovige overblijfsel, letterlijk. Nou, dat is ook zo, dat is met bijna alle psalmen zo. Dat is hier ook zo. Nou, dan gaan we deze psalm eerst letterlijk toepassen. Op Israël dus. En dan lees ik, gij zijt opgevaren in de hoogte. Ja, dat is waar. Dat klopt. Hemelvaarsdag, hè. Gij zijt opgevaren naar de hoogte. Dan staat er, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. En gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. En nou moet ik wel een aanmerking maken, want de vertaling is behoorlijk verbasterd hier, hoor. Nou, onbehoorlijk eigenlijk. Er staat, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd, dat kan er nog. Gij hebt gaven genomen onder de mensen, niet om uit te delen. Gij hebt gaven genomen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen, namelijk de lijfeigenen, de slaven, dat zijn wederhorigen, onderhorigen. En dan niet om bij u te wonen, maar om bij hen te wonen. O Heere God. En dat hebben de vertalers helemaal niet begrepen, dus die hebben gezegd om bij u, hebben ze ook ingevoegd. Maar het gaat om, ja ook de wederhorigen, om bij hem, bij hen te wonen. Gij hebt gaven genomen onder de mensen, ja ook de wederhorigen, om bij hen te wonen. O Jehovah God, dat is wat er staat. Nou, het beeld is een heel eenvoudige. Noem de gevangenis van Israël nou eens. De verstrooiing, de gevangenis onder de volkeren, de ballingschap van Israël. En wat staat hier? Dat God heeft die gevangenis van Israël gevankelijk weggevoerd. En dan komt de aap uit de mouw. Want het is een uitdrukking die in het huidige Nederlands niet gezegd kan worden. De gevangenis gevankelijk genomen. Als wij het woord gevangenis tegenkomen, denken wij aan een gebouw. Hé? Ja. Soms, hè? Tenzij anders blijkt. Want als we spreken over een gevangenisopstand, dan weten we wel dat het gebouw niet opstaat. Hè? Want dat gebouw stond er al, juist. Dat gebouw staat niet op, dat gebouw stond er al. Wat er opstaat zijn namelijk de inwoners van de gevangenis. Waaruit volgt dat het woord gevangenis ook in het Nederlands wel degelijk staat voor hen die in de gevangenis wonen. Niet voor de gevangenis zelf, maar voor hen die erin wonen. Dat is net zoiets als met het woord kerk, hè? Als we praten over een kerk, dan hebben we het over het gebouw over het algemeen, hè? Een kerkgebouw met een toren er aan en zo. En praten we over de kerk, dan hangt het van het zinsverband af. Maar praat ik hier over de kerk, dan is wel duidelijk wat ik bedoel. En dat is in ieder geval geen gebouw. Nou, zo is het met de gevangenis ook. Wanneer hier staat de gevangenis gevankelijk weggenomen, wil dat zeggen dat zij die gevangen waren, zij die in die gevangenis zaten, dat die op hun beurt gevangen genomen zijn door een ander. Nou, door wie wordt Israël dus gevangen genomen? Door de Heere zelf, de Heere God. En wat doet hij dan vervolgens? Hij geeft hun gaven. Precies, Joël 2, zal ik maar eens zeggen, bijvoorbeeld, hè? Ook, hè? Zal mijn geest uitstorten op alle vlees? Wel degelijk. Ja, klopt, precies. Hij geeft gaven aan Israël. En ook aan de staten onder de mensen, dus gaven onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen, ja, namelijk zijn wederhorigen, zijn eigenen, zijn ondergeschikten, om bij hen te wonen, want de Heer gaat onder hen wonen. Al was het alleen maar door de gaven die hij hen gaf, namelijk de Heilige Geest. O Heere God. Nou, dat is het beeld, dat is de verklaring van deze psalm, de letterlijke. De letterlijke, dus profetische verklaring van deze psalm. Wat Paulus nou doet, is een letterlijke profetie aanhalen in verband met de gemeente. Dat wil zeggen, hij verklaart hem geestelijk in verband met een geestelijk volk van God. Maar dan moet je consequent zijn, die geestelijke verklaring moet je niet direct uit de tekst hier zien te halen, en zeker niet uit Efeze 4 zelf, maar die moet je halen uit de letterlijke betekenis van die tekst. Uit de tekst zelf bepaal je de letterlijke betekenis, uit de letterlijke betekenis bepaal je de geestelijke betekenis. Dat is de normale volgorde. Dus wat gaan we nou doen? Nou gaan we Efeze 4 verklaren. Want, wat is nu de gevangenis? Kijk, in Psalm 68 was Israël die gevangenis. Zij zaten in die gevangenis. Zij waren gevangen. En ze worden daaruit geleid. Nou, wat is nou die gevangenis uit Efeze 4? Welke gevangenis is dat? Wie zijn dat? Die gevangenis uit Efeze 4? Gij hebt de gevangenis gevangen genomen. Wie is die gevangenis? Ja, als het in de psalm Israël is, en die psalm van Israël wordt toegepast op de gemeente, dan is die gevangenis hier de gemeente zelf. Maar dat wisten we al. Want dat stond al in vers 1, namelijk, truc hè. Binnen verband, nou snap je waarom Paulus die term aanhaalt, zo vroeg. En op die gekke plek, ik de gevangen, wat maakt het nou uit of die man gevangen zit of niet? Als je maar brieven kan schrijven nou. He, maar het maakt wel wat uit. Dus ik ben een gevangene, jullie horen het ook te zijn. We zijn gezamenlijk gevangenen van Christus en wel in Christus. En waar wij eerst in gevangen zaten, was in de wereld. En daar zijn we door Christus uit verlost. Wij zijn getrokken uit deze wereld. En nou zijn we gevangenen van hem. We blijven een gevangenis hoor, daar gaat het niet om. Dat weten we ook maar al te goed. We blijven een gevangenis, maar niet meer gevangen van de wereld, maar gevangenen van Christus, namelijk in Christus. Zie, dat is niet het dodenrijk, dat is de gemeente zelf. Als je opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen, en dat heeft allemaal te maken met wat in het voorgaande hoofdstukken staat, namelijk in hoofdstuk 2, we zijn met hem opgewekt en met hem gezet in de hemel. Op die manier zijn we namelijk zijn gevangenen geworden, in Christus, in de hemel, et cetera, et cetera. En daar heeft hij ons gezegend, inderdaad, met elke geestelijke zegening. Of anders gezegd, hij heeft ons gaven gegeven. Net als dat hij dat straks aan Israël zal doen, heeft hij dat nu aan ons gedaan. Zo goed als hij in Israël straks stoffelijke gaven ook inderdaad zal geven. En dat doet hij wel zeker. Zo geeft hij ons nu, maar dan ook uitsluitend, geestelijke gaven. Want we hebben het over de geestelijke betekenis. Geestelijke zegeningen, geestelijke gaven, die ontvangen wij nu. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen, ons namelijk, en heeft de mensen inderdaad gaven gegeven, namelijk ons. En daarom gaat hij dan in vers 11 door, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars, dat is duidelijk. Dus het heeft niks met het dodenrijk of met de hel of weet ik wat dan ook te maken. Het is mooi, want nou begrijp je meteen weer op weer een andere wijze hoe inderdaad de verborgenheid in het Oude Testament verborgen werd. En hoe de profeten wel degelijk een geestelijke betekenis hebben. Wij maken in onze kringen altijd zoveel bezwaar tegen mensen die de profetieën vergeestelijken. He, dat wordt veel gedaan. Je moet ook de profetieën, dat is het laatste beetje van de Bijbel wat er nog overblijft, ook dat moeten we letterlijk nemen. Jawel, dat is ook zo, dat heb ik ook niet ontkend. Maar dan ook erg goed letterlijk eerst. En vervolgens moeten we de geestelijke betekenis er ook aan toekennen. Waarom? Nou, omdat Paulus het hier zelf doet. En dat is niet de eerste keer dat hij dat doet hoor, in Romeinen doet hij dat ook al. We zullen dat wel zien op de vrijdagavond. In verband met Romeinen 9, dan zul je ook zien dat Paulus profetie aanhaalt, ze toepast op de gemeente, maar dan enkel en uitsluitend in hun geestelijke betekenis. En hij doet dat steeds. En het vergeestelijke van de profetie is dus niet een uitvinding van theologen, maar dat hebben ze gewoon uit de Bijbel zelf gehaald. Het is eigenlijk zo dat de meeste profetieën in het Nieuwe Testament worden aangehaald in hun geestelijke betekenis, dat klopt precies. Maar daarom moet je de letterlijke niet ontkennen. Kijk dan maar eens bij Petrus, hoe die ze letterlijk interpreteert. Hè? Beide gebeurt, maar we moeten het op de juiste volgorde doen. Nou, dit was dan een voorbeeld van een geestelijke toepassing van een profetie. Het heeft dus niks te maken met de opvatting dat het dodenrijk van onder de aarde verplaatst zou zijn naar de hemel. Want als dat werkelijk gebeurd zou zijn, dan zouden er allemaal mensen nu in de hemel zijn die er totaal niet horen. Mensen die bestemd zijn voor de aarde, die de nieuwe aarde verwachten, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En die in de hemel niks te zoeken hebben. En dan zeg ik het nog maar een keer, zielen hebben in de hemel niks te zoeken.
Alleen onder het altaar
liggen er een paar en hebben ze zich verstopt. Maar dat is bij gelegenheid. Maar die blijven daar ook niet. Die zitten daar voor een heel tijdelijke aangelegenheid. Die worden ook weer, ja dat kan best wel wezen, maar die worden weer opgewekt en die komen weer netjes in een stoffelijk lichaam op deze oude aarde terecht hoor. Maar goed, dat is een ander verhaal. Daarom zijn het ook zielen en geen geesten. Ze worden namelijk gewoon weer opgewekt, net als Lazarus. Is dat duidelijk? Nou, heeft er nou nog iemand een vraag?
Die paradijzen. Drie paradijzen te zijn.
Oh, maakt me niet uit. Hé?
Een makkelijk antwoord.
Nou, minstens drie. Die van het paradijs van God, het paradijs van Adam en het paradijs namelijk de schoot Abrahams in het dodenrijk. Zodat je drie paradijzen hebt, één in de hemel, één op de aarde en één onder de aarde. Verder nog iets? Dat lijkt me toch wel een leuke. Die van de schoot van Abraham in het...
Lucas 16.
Ja, Lucas 16. Dankjewel. Dat weet ik niet wat het allemaal staat. Ja, inderdaad. Dat is de andere naam voor het paradijs. En beide hebben betrekking op de rechterkant van het dodenrijk.
En het paradijs is
de rechterkant uiteraard, de andere kant is geen, de linkerkant is geen paradijs. Dat is gewoon dodenrijk. Dat blijft gewoon alleen maar dodenrijk. De rechterkant is een paradijs. De goede kant zou ik dan maar zeggen, daarom zeg ik rechterkant.
Dat is een paradijs onder de aarde.
Dat is een paradijs onder de aarde.
Wat nog steeds paradijs is.
Wat nog steeds paradijs is. Dat blijft ook zo tot aan de jongste dag.
Waar gisteren de vader ineens
hebben. Ja, tot aan de dag van de revolutie. Tot aan de jongste dag toe. Daar zitten nog steeds de rechtvaardigen, daar is nog steeds Abraham.
Abraham zit onder de aarde in het paradijs.
In het paradijs, jammer.
Wij gaan er niet naartoe.
Nee, wij gaan er niet naartoe.
Maar dat zijn dus de rechtvaardigen, hè?
Ja.
En als er nu mensen geweest zijn, weer zo'n geschiedenis waar, die nooit het evangelie gehoord hebben,
ja.
Komt die nu aan de verkeerde kant? Dus niet in de schoot van Abraham terecht, of juist wel in de schoot, omdat ze het niet geweten hebben.
Ja, je zou vallen dus, je zou denken dat ze tussen de wal en het schip vallen, hè? Namelijk in die kloof. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik sta daar niet om de splitsing. Gelukkig.
Wat zijn dan de lijstjes op?
Maar, ja, ik kan daar gewoon geen antwoord op geven. De vraag blijft, dat is het enige waar het om gaat, was iemand gelovig of niet? Het heeft daar allemaal nog niks te maken met werken. Dat komt pas aan de orde voor de grote wereldtroon. Daar gaat het alleen nog maar. Is iemand rechtvaardig of onrechtvaardig? Rechtvaardig word je nooit uit werken, maar alleen uit geloof. Dus de vraag blijft, was iemand gelovig of ongelovig? En je kunt van niks gehoord hebben. Je kunt helemaal de Bijbel niet geweten hebben dat die maar bestond, zal ik maar zeggen. En je kunt toch een gelovige zijn.
Maar dan zitten dus allemaal doden, zowel in de goede als in de kwade kant.
Ja.
Ja, hè?
Ja.
Kan ik het goed begrijpen?
Ja.
Rechtvaardigheid?
Ja, inderdaad, dat is ook goed. Dat is een ander uitgangspunt, maar dan zeg je ze slapen. Voor wij zeggen, naar de mens gesproken zijn ze dood. God zal waarschijnlijk zeggen, ze slapen, maar het maakt helemaal geen enkel verschil. Ze worden in ieder geval opgewekt en zullen verschijnen voor de troon van God. Om geoordeeld te worden. Nog andere vragen? Ja. Ze kwamen uit het dodenrijk.
Ja.
Ze werden opgewekt daar. Ja, dat is zeer de vraag. In de eerste plaats omdat van Elia alleen maar bekend is dat hij ten hemel voer. Een hele bijzondere positie. Dat wil zeggen, die ging helemaal niet naar het dodenrijk. Net zo min trouwens als wij er ooit naartoe zullen gaan. Wat zouden wij dan moeten zoeken? Elia voert een hemel niet op een lichte wolkenwagen, maar in een vurige paardenwagen. Hè? Hoe zegt u?
Een hemelse taxi.
Oh, ja ja. Maar in ieder geval, ze kwamen hem halen. Hij ging naar de hemel toe, hè? Niet naar het dodenrijk. Dus hij kwam niet terug uit het dodenrijk, hij kwam dan hooguit terug uit de hemel. En met Mozes is het nog iets ingewikkelder. Van Mozes weten we alleen dat hij stierf. Van Mozes weten we ook dat hij begraven werd. Ja, dood en begraven. Maar wat we ook nog weten is dat er gevochten is om het lichaam van Mozes. En nou is, ja, waar staat dat ook weer?
Dat staat in Judas.
Judas, oh Judas, ja natuurlijk, ja, die Michal, ja. U weet alleen dat er gevochten is tussen de engelen om het lichaam van Mozes. En de vraag is dan, wat moesten die lui nou met het lichaam? Stof zult gij, zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Wat moeten ze met zo'n stoffelijk lichaam, wat gewoon daar op zijn best op zijn plek ligt? Nou, de enige wat ik verzinnen kan, is gewoon dat hij dat lichaam nog een keer nodig had. En ik verwacht dus eigenlijk dat die Elia is voorgegaan. Inderdaad, naar de hemel. Omdat hij daar werd opgewekt, daarom hadden ze zijn lichaam nodig. Goed, als er een lichaam nog is, dan is het lichaam nodig voor de opstanding. Is het lichaam er niet meer, is het ook niet nodig. Dat is de eigenaarde. Maar dat is wel het Bijbelse beeld. Voor zover de graven zijn, zal ik maar zeggen, zullen ze geopend worden. Voor zover ze er niet zijn, maakt het niks uit hoor.
Maar er staat, dan kan dat het lichaam vernietigen van een mens. Want de Heer zegt, vrees niet.
Het lichaam kan vernietigd worden, ja.
Ja, maar door de Heer.
Ja.
Maar vrees veel meer hem, die zich wel enzovoort.
Ja, dat gaat er nog een paar passen verder.
Ja.
Maar waar het mij nou om gaat, is dat als dat lichaam was er nog en er werd om gestreden. Dat kan alleen maar betekenen dat het lichaam dus nog ooit een keer nodig was. En dat het aan de... Het was nog een keer nodig. En waarschijnlijk is dat nog steeds toekomst. Want, nou, ja, bewijzen kan ik niks. Maar dat heb ik de hele dag al niet gekund natuurlijk. Maar bewijzen kan ik het niet, maar het lijkt mij toch heel zeker dat zowel Mozes als Elia straks zullen verschijnen in de eerste helft van de 70ste week in Jeruzalem. Nee, nog niet. Waar staat dat?
Nou, in de tempelvader, hij was niet meer.
Oh ja, hij was niet meer. Nou, klopt, mijn grootvader ook niet, maar... Ja, God nam hem weg. God nam hem weg. Maar je weet natuurlijk net zo goed als ik dat in Matthäus 24 worden er ook mensen weggenomen. Dat is niet best. God nam hem weg. De een zal weggenomen, de ander zal verlaten worden. Maar, hè? Ja, met een molensteen om de nek in de afgrond. Ja, zo. Ja. En nou ja, toen was de vraag, hoeveel waren er nou nog over? Ja, oh, die dingen draaien nog, hè, sorry. Nee. Maar één wordt weggenomen. Wat van Henoch staat is, Henoch was niet meer, God nam hem weg. En waar naartoe, daar staat er mooi niet bij. Ik weet het niet. En daar gaat het nou juist over.
Dan moet je...
Nee. Kijk, van Henoch staat alleen God nam hem weg. En de gedachte die erachter zit is waarschijnlijk dezelfde als die hoort bij Melchizedek. Hij had geen vader en geen moeder, hij had geen begin en hij had geen einde. Daar gaat het nou juist om. En van Henoch nam God hem weg en niemand heeft nog ooit meer iets van hem gevonden. Geen plaats is voor hem meer gevonden. Waarom niet? Omdat Henoch een type is van deze oude schepping, dat zodra deze oude schepping wandelt met God... neemt God hem weg. En daarom, en dat is de tweede betekenis, maar een afgeleide, daarom is Henoch ook een type van de gemeente. Maar dat is een afgeleide betekenis. Primair is Henoch niet de vijfde, maar de zevende van Adam. Daarom staat hij voor de zevende bedeling. En met de zevende loopt het zo af, met de zevende bedeling loopt het zo af als met Henoch. Hij wandelt met God en er was niet meer God, nam hem weg en voor hem is geen plaats meer gevonden. En Henoch betekent dan ook ingewijd, vernieuwd. Zo kun je het ook vertalen, ingewijd, maar degelijk vernieuwd. Het feest van de vernieuwing van de tempel is het Chanukka-feest. Dat is afgeleid inderdaad van de naam van Henoch. Ganoch, Ganoeg, Ganoek. Het Ganoekafeest. Dus de Heer neemt u weg. Hij wordt vernieuwd. Net zoals de schepping. De oude verdwijnt. De nieuwe komt ervoor in de plaats. Volgende vraag. Volgende vraag.
Ja, Mozes die stond op. En die had het oude lichaam nog nodig. Maar gaat dan niet met het oude lichaam naar de hemel toe?
Ik zou niet weten waarom niet.
Nee, om het vlees en bloed koninkrijk.
Ik zeg toch niet dat hij het koninkrijk beërft. Ja, hij komt wel in vlees en bloed, want in ieder geval is duidelijk dat wanneer hij hoort tot de twee getuigen, dan komt hij inderdaad in een lichaam van vlees en bloed, want dan moet hij alsnog een keer sterven. Want ze zullen gedood worden op de straten van Jeruzalem, daar zullen hun lichamen liggen. En die van Elie ook, ik vind het erg tragisch voor de man, je denkt, die komt er mooi af.
Zijn werk was nog niet af, hè?
Maar zijn werk was inderdaad nog niet af, nee. He? Die sterft dan voor het eerst. Ja, ja, Richie. Oh. Er wordt me ook niks bespaard. Hè? 1 Petrus 3. Vers 19 zeker, hè? Ja. Nou, de verklaring staat erbij natuurlijk. Er staat in vers 20. Vers 19 wijkt de vraag, vers 20 geeft het antwoord. Er staat in vers 18, want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Dat is een opstandingslichaam dan, hè? In de welke hij ook heen gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft. En de vraag is welke geesten? Nou, vers 20, die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinigen, dat is 8 zielen, behouden werden door het water. Nou, en dat is meer kan ik er in principe ook niet over zeggen, omdat de terminologie die gebruikt is zo vreselijk ruim is. Hè? Er staat in de welke ook heen gegaan zijn de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft. Die geesten, dat kan in wezen van alles zijn. Hè? Geesten is alles wat niet normaal zichtbaar is. Geest is alles wat niet normaal zienlijk is. Dat als je zegt gaat over overleden mensen, dan wil ik dat ook nog wel toegeven ook. Al had ik dan het woord ziel toch verwacht, eerlijk gezegd. Maar ik sluit dat niet helemaal uit. Want uiteindelijk zijn demonen in wezen overleden mensen. En toch worden ze geesten genoemd. Dus het zou wel kunnen. Maar in de eerste plaats denk ik daarbij toch aan engelen. Geesten, want geesten zijn in ieder geval engelen. Ja, dat is Hebreeën, hè?
Ja.
Hebreeën
1, vers 14.
Ja. Er staat namelijk, en dan moet je maar eens even doorgaan naar 2 Petrus 2, vers 4. Daar staat, want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebbende overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis om tot het oordeel bewaard te worden, en de oude wereld niet gespaard heeft, maar Noach de prediker der gerechtigheid zijn achttal bewaard heeft als hij de zondvloed over de wereld de goddeloze heeft gebracht, et cetera, want nou heb ik al genoeg gelezen. Want er staat namelijk in vers 4 over engelen die gezondigd hebben, die zijn niet gespaard, maar die zijn in de hel. En daar staat niet het woord Hades, maar daar staat het woord Tartarus. Tartaros. Geef het maar even door. De Tartarus, dat is de plaats waar gevallen engelen zich bevinden.
De plaats van kwellingen.
Ja. Heeft ze niet gespaard, maar hij heeft ze hen in de Tartarus nedergeworpen en heeft hen overgegeven aan de ketenen der duisternis. De put, de duisternis, schijnt het vertaald te moeten worden. Maar goed, dat doet het nou even niet toe. Het gaat erom, er zitten engelen, gevallen, gezondigd, engelen die gezondigd hebben, zijn gevallen en die zijn bewaard ergens, in ieder geval onder de aarde. En het staat wel degelijk in verband met de daaropvolgende zondvloed, want dat blijkt uit vers 5 van 2 Petrus 2. Ga meteen door. En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach de prediker der gerechtigheid zijn acht al bewaard heeft, als zij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht, et cetera, et cetera. Nou, dat leg ik gewoon naast 1 Petrus 3 vers 19 en 20. Dan krijgen we dezelfde structuur, namelijk in vers 19 wordt gesproken over die engelen, die niet gespaard zijn, maar die in de Tartarus zijn nedergeworpen. En dan vers 20, wat spreekt over die zondvloed die kwam? Heb je dat? Ik leg die twee stukken naast elkaar en ik concludeer dan dat de geesten uit 1 Petrus 3 vers 19 dezelfde zijn als de engelen uit 2 Petrus 2 vers 4 is dat geloof ik, ja. Dus het zijn engelen. En dan het volgende punt, want wat is daar dan gepredikt? En dan moet ik zeggen dat die prediking, dat is niet een normale soort prediking die wij kennen. Het woord heeft te maken met proclameren. Dat wil zeggen dat aan die geesten, niet aan de mensen, maar speciaal aan die engelen, die geesten die daar gevangen zitten, dat daar geproclameerd is de overwinning die Christus behaald heeft. Dat wil niet zeggen dat daar een evangelie verkondigd is, zo maakt men het wel eens, hè. Maar daar gaat het helemaal niet over. Waar staat dat woord dan? Het gaat niet over een blijde boodschap. Een boodschap die voor ons blij is, maar het was een boodschap die voor hen helemaal niet blij was. Het gaat er gewoon om dat wat Colossense leert, dat het ook hier in tot uitdrukking komt, dat de overheden en machten, dat die in het openbaar tentoongesteld zijn. Ze hebben een nederlaag geleden. Nou, dat is wat hier hen ook aangekondigd werd, deze engelen. Die dat niet vanuit de hemel hebben gezien. En ook niet vanaf de aarde, want ze zaten in duisternis, ze konden niet zien, ze zaten onder de aarde. Wel, het is hun daar verteld dat het gebeurd is. En ze werden er mee in betrokken. En net zo zijn ze in afwachting van het oordeel op de grote witte troon, als al die andere engelen die nou nog in de hemel zijn. Zie je, het is gewoon een bekendmaking, verder niks. Waarom zijn deze engelen geworpen in de Tartarus? Wel, dat komt omdat zij die zonen God zijn uit Genesis 6. Zo zie je dat de ene schriftgedeelte de andere bevestigt. Namelijk die zonen God die ingingen in de dochter der mensen. Ander vlees achter. Ja. Ja, weet ik. Ja. Ja, ik vind het een mooie uitdrukking.
Ja, ik ook.
Goed, was er nu nog een vraag? Of ik amen wil zeggen, omdat de band vol is. Ja, dat kan ik doen. Amen. Nou, dan laten we het hier maar bij houden. Want ik vind het eigenlijk wel erg veel ook, hoor. Hè? Ja, het is wel mooi. Zo'n dagje brainstormen, hè. Want dat is het eigenlijk, hè. Maar wel vermoeiend, hoor. Moet ik toch wel zeggen, hè. Het is ook een hele kluif, hoor, jongens. En weet je nou, als je nou... Hè, dat leer jij, hè. Pedagogiek, hè. Of didactiek is dat, geloof ik, hè. 20 minuten aan een half uur kun je de mensen wat vertellen, daarna nemen ze niks meer op. Dan weet u dat vast, dan heb ik hier een uurtje of 8 voor niks, dan preek hier. Dat blijkt wel. Dat onttrekt zich ook weer aan de oude schepping, dat zie je maar weer. En zo hoort het ook.